Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code GLOW.
Nou Maarten, we gaan het over onze gamegeschiedenis hebben.
We gaan het weer over gamegeschiedenis hebben.
We zijn terug van vakantie, we zijn helemaal verfrist.
Je bent terug van vakantie en het grootste avontuur wat jij in Italië op vakantie hebt beleefd is toch wel Metal Gear Solid.
Metal Gear Solid was inderdaad,
main ding.
Het was eigenlijk waar het enige waar ik me echt mee bezig hield daar.
Ja.
En het was de moeite waard. Het was de vliegreis en al het geld voor de Airbnb meer dan waard.
Ja, top. Soms moet je gewoon ergens anders heen om iets te waarderen.
Zo is het. Dat zijn videogames.
Zeker.
Let's go.
Let's go.
Daar zijn we weer, lieve luisteraars. Hallo.
Dag,
ja, we zijn weer terug. We waren er stiekem toch wel, eventjes.
Ja, stiekem. Je kon het niet laten.
Ik kon het niet laten. Ik zat daar op die Italiaanse berg en ik dacht, ik wil gewoon toch even podcasten.
Ik moet hierover praten.
Ik kan het niet vorm houden. Ja. Ik moet het in een microfoon spitten, zoals rappers dat zeggen.
Ik moet die 300 mensen die naar ons luisteren laten weten wat ik deze week weer vindt spelletjes.
Ze kunnen niet zonder.
Nee.
Dus ik deed het. Nee, precies. En ik ook niet. Jij op zich wel. Volgens mij was jij van al die 300 mensen misschien degene die dacht van nou.
Nou, is wel oké.
Maar nee hoor.
Toch even luisteren wat jij allemaal hebt gespeeld.
Ja, precies.
Ik ben er voor je.
Dat is de dynamiek. Ja. Maar ik doe het ervoor.
Ja. En wil je nog iets kwijt over Metal Gear 1? Want je hebt hem dus uitgespeeld.
Ik heb hem op de vliegreis terug uitgespeeld. Ja, nou ja, niet heel veel nieuwe inzichten, maar ik vond het echt heel goed. Ik heb wel echt veel gehad aan die save states. Want ik zag uiteindelijk mijn playtime was iets van 8,5 uur. En dat is best wel snel. Mm. Volgens mij heb ik wel heel wat tijd gewonnen. Het is natuurlijk ook, de speeltijd is een beetje vertekend. Omdat je saved en dan speel je door. Maar die save state, daarin loopt de gespeelde tijd niet door. Dus als ik dan weer load na een bos 10 minuten te hebben geprobeerd bijvoorbeeld, dan ga ik weer terug in een save state.
Ah, ja.
En die save state die is los van de tijd van de game. Ja. Dus
je hebt eigenlijk wel 11, 12 uur.
Ik denk het wel. Ja. Maar ik was er wel blij mee, want het einde wordt best pittig. Je hebt een paar boss fights achter elkaar en op het einde moet je de base ontsnappen. En ik had heel weinig rations, dus heel weinig health items. En die kan je eerder in de game kan je gewoon een beetje gaan rondlopen en die verzamelen. Maar op het einde zit je in een soort van sequence. Mm. En dan ben je een beetje genaaid als je geen rations meer hebt. Dan zou je eigenlijk terug moeten naar een eerdere save. Maar dat hoefde ik dus niet, want ik kon gewoon een soort van perfecte run doen en steeds save staten. Voelde wel een beetje stout, maar
iedereen in dat vliegtuig, wat is die man op rij 3, stoel 36 aan het doen, die is gewoon een beetje aan het safe scummen.
Die staat daar te safe scummen. Ik ga Hideo even op Twitter benaderen, want dit kan niet. Nee, maar super vet. Hele vette game. En ik ben heel blij dat ik eindelijk de tijd heb gevonden om te spelen.
Ja.
Ik kan hem zeker aanraden. Ja. En ik kijk wel uit naar de remasters die later dit jaar uitkomen. Dan ga ik 2 en 3 ook zeker spelen.
Te gek, ja.
Ja,
2 is echt fantastisch.
Ja, cool. Ja, ik ben heel benieuwd. En het verhaal zette ook wel het een en ander op. Het is niet, zeg maar, afgelopen. Het is niet strikt eromheen op het einde. Er is nog een hoop losse eindjes. Dus ik weet niet hoe die opgepakt worden in deel 2, maar dat gaan we zien.
Dat gaan we zien.
Ja, ja. Heb jij nog wat gespeeld?
Ja, alleen Slay the Spire.
Oh my god.
Toch weer. Het oh my god. Is echt mijn addiction. Het is echt heel erg.
Heb je gezien dat die naar iOS gaat komen?
Oh nee, dat moet ik ook echt niet gaan kopen.
Nee, nou ja. Het scheelt dat je er een... Dus Apple heeft Apple Arcade. Het is een soort subscription service. Mm. Het is een soort Netflix eigenlijk, maar dan voor games op je telefoon. Mm. En daar zit die bij. Dus je moet die subscription hebben. Dus het is niet zo... Ja. Dus dat scheelt, dan is de drempel iets hoger. Maar,
ja, ik zat er ook wel eens aan te denken. Ik koop hem ook op de Switch. Maar nee, ik moet hem gewoon echt niet...
Nee,
nee, het is zo heerlijk. Het is echt alles wat ik wil in een game.
Ben je niet... Heb je niet... Want er zijn het genre, zeg maar de roguelike deck builder. Dat is het genre, volgens mij. Er zijn er volgens mij best wel veel van. Heb je niet iets van... Oh, ik ga er nog meer checken. Of heb je dat gedaan? En kom je altijd weer terug?
Dat heb ik wel eens gedaan, maar het haalt het. Dit is echt de standaard, volgens mij. Dit is echt de ultieme deckbuilding roguelite game.
Ja.
Het blijft gewoon leuk. Steeds wis ik weer mijn save game, begin ik opnieuw.
Ja,
ja, dat is alleen maar leuk eigenlijk.
Ja, precies. Ja,
ja, het is zo goed. Het is echt heroïne voor mijn brein.
Ja, nou. Ja. Heerlijk, toch?
Dus nu is hij weer van mijn harde schijf.
Oké, hij is er nu weer af.
Gisteren had ik hem voor het laatst gedaan.
Oké. Okay.
Ja, heb ik het echt...
Heb je enig idee hoeveel uur erin zit?
Ja, ongeveer 250 uur.
250 uur?
Ja.
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 En de game kwam... Je hebt hem met release wel gekocht?
Dus nee, een jaar geleden begon ik hem te spelen.
Oh,
toen
wow.
ik hem gedaan
had. Oh, oké. Okay.
Ja,
oh.
Dus dat is bijna een,
dat is best,
een uur per dag gemiddeld.
Ja, ja.
Jesus Christ. Ja. Ja. Ja, en die muziek is ook zo goed. Soms zet ik die muziek ook gewoon op.
Oké, okay, om
als
gewoon
ik
even
aan het fietsen ben.
Ja, precies.
Door die wereld. Ja, ik kan ook al die muziekjes kan ik ze helemaal meezingen.
Ja, in de juiste toonsoort.
In de juiste toonsoort.
Want absoluut gehoor.
Want ik heb een absoluut gehoor.
Ja, dat hebben mensen misschien gehoord in de aflevering. De eerste gamegeschiedenis aflevering. Toen zong Maarten Superman van Goldfinger uit de Tony Hawk soundtrack. En toen ging ik dat eronder zetten. En toen, want ik wist, Maarten had verteld dat hij een absoluut gehoor had. En toen bleek dat inderdaad zo te zijn. Want ik zette de muziek eronder en Maarten zong precies in de goede toonsoort mee. Dat is heel zeldzaam. Ik weet niet hoeveel mensen dat hebben, maar zijn er niet veel.
Drie mensen. Ja, het is echt, het geeft ook aan hoeveel ik die game heb gespeeld. Dat die gewoon in mijn brein zit gebrand.
Ja.
En dat ik altijd weet, ja, zo klinkt die gewoon.
Ja.
Ja. Ja, was ik zelf ook wel een beetje trots hoor.
Ja, ik vond het mooi. Ik was ook trots geworden.
Ja.
Ja. We moeten even rectificeren, want we hebben iets gemist. We kregen een brief. Even kijken, een brief van Charles. En hij schrijft zelf, groet Charles, de autistische gamer dad van bijna 50.
Ja.
En die moest even iets rectificeren en dat nemen we graag mee. Want we willen volledig zijn en compleet.
Zeker.
Hij schrijft ook, fijne show, toch even een andere toon dan de vele andere podcast, gaming podcast die ik luister. Nou, dat is natuurlijk altijd leuk om te horen.
Fijn compliment.
Deze mail kwam trouwens binnen op maartenandcase@gmail.com. Dus als je zelf rectificaties of liefdes aanzoeken of wat dan ook hebt.
Mag allemaal.
Even een opmerking, schrijft Charles. Als iemand een computer met cassettes omschrijft en je trekt dan direct de conclusie dat het om een C64 moet gaan, dan heb je wel een vrij afgetunnelde blik van de gamingwerkelijkheid van die jaren. Ja. Had even goed onder andere een Atari 400/800, ZX Spectrum, Apple II, BBC Micro, Armstad, VIC-20, ZX81 of een MSX kunnen zijn.
Ja. Ja.
Zo hé. Ja.
Ja. En wij gingen er gewoon maar vanuit dat het dus een Commodore 64 moet zijn. En dan heb je wel een vrij afgetunnelde blik van de gamingwerkelijkheid van de jaren. Maar dat is ook zo.
Ja, het is geen tunnel. Het is een gat in de grond eigenlijk.
Ja, want ik speelde dat toen ik 8 was ergens in Duitsland.
Ja.
Ik had geen idee. En wat hij daarna zegt, de Mario-kloon waarover daarna wordt gesproken, is vermoedelijk Gianna Sisters, die op meerdere systemen uitkwam. Op onder andere de Commodore 64, Amstrad en MSX. Het spel werd uit de handel gehaald omdat Nintendo dreigde met rechtszaken. Het spel is identiek aan Mario 1 op de NES. En dat is helemaal waar. Ik heb het nog even teruggekeken op YouTube. Het was inderdaad Gianna Sisters. Vind ik heel leuk dat ik dat nu dus weet.
Ja.
Maar wel met een soort mod, want als je op Gianna Sisters kijkt, dan is er wel een vrouwtje als Mario.
Okay.
Dus volgens mij was er ook een soort mod. Of
een soort skin.
Ja, een soort skin dat je als Mario speelt. Dus dankjewel Charles.
Ja, heel goed.
Dat je dat hebt opgehelderd.
En ook toch grappig dat, wanneer was dit?
Eind
jaren 80. Ja, precies. Ja. Dat Nintendo toen dus ook al keihard met
de juridische zwaaide.
Dreigde en zwaaide met van alles wat ze hadden. Want dat doen ze nog steeds. Dus zijn ze echt...
Heel streng.
Heel hard en streng. Ja. En niet zo leuk ook van Nintendo.
Vind ik ook zo raar. Want vaak
ook hele lieve projecten van mensen die dingen willen bewaren. Of fanart maken. Dan komen ze gewoon langs met een enorme leger.
Een
ja, precies.
Maar bijvoorbeeld al die Breath of the Wild mods. Die zijn allemaal geweldig.
Ja.
Echt mijn droom is nog steeds. En ik hoopte dat het bij de aankondiging van Tears zo was. Omdat je dan Zelda en Link samen zag. Dat er een multiplayer mode was.
Ja.
Wat mij zo heerlijk lijkt in de map van Breath of the Wild of Tears, is dat je gewoon allebei ergens in die wereld bent. En mijn ultieme multiplayer is dan dat je wedstrijdjes doet. Dus dat je bijvoorbeeld op Mount Doom staat en wie als eerste in Gerudo Town is.
Super vet.
Dat lijkt me zo vet.
Er zijn vast wel mods voor multiplayer.
Volgens mij zijn
maar dat is nog net niet helemaal... Stabiel misschien. Of...
Dat denk ik. En ik heb ook geen PC om die mods te spelen. En zo. Maar een multiplayer
zou heel vet zijn.
Lijkt me zo vet.
Nou ja, ook nu helemaal. Als je naar Tears of the Kingdom kijkt met al die shit die je kan bouwen. Weet je wel, wat voor races en wat voor bizarre ter land ter zee in de luchtachtige situaties.
Ja, dat je snel iets in elkaar bouwt en met een raket ergens naartoe vliegt.
Ja.
Dat lijkt me zo gaaf.
Ja, nou, who knows? Nintendo heeft raardere dingen gedaan, dus misschien wordt de volgende Zelda wel, of misschien een expansion. Ja, waarschijnlijk niet. Ik zie het eigenlijk niet gebeuren. Wishful thinking.
Maar ik doe ook echt eigenlijk zo weinig wat er mogelijk is met die blokken doos aan Tears.
Same.
Ik bouw gewoon een beetje wat nodig is.
Precies.
En het lukt mij bijvoorbeeld niet om die bike te bouwen. Weet je wel? Gewoon twee van die ventilatoren met zo'n stuurknop.
Oh, die. Die heb ik één keer gebouwd.
En ik heb hem gebouwd, maar ik kan er echt niet... Ik kan er echt niks mee.
Nee, ik heb hem één keer gebouwd en dat lukte wel. Je moet ze moeten precies... Ja, die fans moeten precies dezelfde kant op kijken.
Ja, ze moeten zo allebei scheef. Ja. En dan, maar dat lukt me niet. Omdat
dit is een soort design. Doen. Ja, ik zag het ook langskomen ergens. Iemand heeft een heel simpel ontwerp. Hè. Je hebt zo'n stuur, soort step, maar dan met alleen maar een platform.
Ja.
En met een stuurtje. En daar zet je dan twee ventilatoren, één aan de voorkant en één aan de achterkant. En dat is een soort luchtmotor eigenlijk. Heel briljant ontworpen.
Een
zo
airbike.
Simpel. Airbike, luchtmotor. Ja.
Als iemand nog tips heeft voor de airbike. Mij lukt het dus niet. Je moet ze echt exact goed plaatsen, volgens mij.
Ja.
Nou ja.
Ja, maar ja. Hey.
Och,
ja.
Charles, de autistische gamerdad van bijna 50.
Ja, bedankt voor je brief. En we zijn meer brieven gekomen, maar we gaan... Ja, we blijven het zeggen, maar we gaan binnenkort... Als we door onze gamegeschiedenis heen zijn... gaan we een fijne brieven en vragen aflevering doen. Dus blijf vooral je vriegen... Jezus. Blijf vooral je...
Blijf je vriegen sturen.
Blijf je vriegen en braken sturen. Wie weet komt hij wel langs, maar goed. Niet alleen de Commodore 64 had cassettes.
Had cassettes, dat was dus een heel ding.
Ja, goed om te weten.
Waar waren we gebleven? Waren we bij...
Onze gamegeschiedenis.
Ja, een beetje het einde, de 32-bit periode. En we gaan nu door naar de 128-bit.
Ja, precies. We waren tot en met de Nintendo 64 voor mij en dan de... Ja. Het begin van de game, of sorry, Dreamcast.
Ja, Dreamcast is natuurlijk een beetje de overgangsfase. Ja. Die begon gewoon een jaar voor.
Precies,
die generatie
ze waren echt vroeg eigenlijk. Ja,
zijn tijd ver vooruit.
Ja, ja.
En ik zou nog iets willen zeggen over Shenmue, mag dat?
Be my guest.
Ik heb het al zelf over Shenmue gehad. En ik heb de afgelopen paar weken dus alleen maar Slay the Spire gespeeld. Maar ik heb wel heel veel YouTube filmpjes gekeken over Shenmue.
Mm.
Omdat ik me een beetje aan het voorbereiden ben om Shenmue 3 te spelen. Heb ik het daarover gehad, over Shenmue 3?
Volgens mij niet uitgebreid.
Niet uitgebreid. Dan ga ik het eens even doen. Omdat Shenmue staat zo symbool voor mij voor Sega. Mm-hmm. Dus zeg maar de prachtigheid ervan en het onbeholpene ervan. Yu Suzuki was een van de main developers van Sega. En die had in de vroege arcade jaren... heeft hij games gemaakt als Space Harrier en Outrun. Al die Sega arcade games. Toen ze eenmaal 3D gingen, was hij heeft de eerste 3D vechter gemaakt met Virtua Fighter. Mm. Zeg maar de Sega tegenhanger van Tekken.
Dat was ook in de arcade.
Ook in de arcade. Ja, ja. En een van de launch games op de Sega Saturn. En dat was echt, wow, dit zijn polygonen. Dit is 3D. En het ook een heel goed spel, Virtua Fighter. Dus hij heeft Virtua Fighter gemaakt en al die dingen. Maar altijd in arcade manier. Insert coin, snel potje. En zijn droom was om echt een epische game te maken.
Mm-hmm.
Meer dan zijn arcade games. En toen was het idee eerst dat je het hoofdpersonage uit Virtua Fighter is Akira, heet hij. Dat is zeg maar de Ryu van Street Fighter. Zeg maar een beetje de bland. Gewoon in een judo pak.
Ja.
Zo'n persoon. En het idee was dat hij een RPG maakte met als hoofdpersoon Akira uit Virtua Fighter. En dat het een epische game werd met combat zoals een echte vechtgame. Dus de kwaliteit van een vechtgame in een echte 3D-wereld. En toen zijn ze die gaan developen op de Sega Saturn. Maar dat bleek gewoon helemaal niet te gaan. Er zijn nog op YouTube, kan je de filmpjes van zien.
Okay.
Een prototype.
Oh ja.
En dan zie je dus al die scènes op de Sega Saturn. Maar toen Sega Saturn ging langzaam, die stierf af. Zijn ze gaan overhevelen naar de Sega Dreamcast, waarbij het wel kon, zo'n hele 3D-wereld. En wat ik al in de vorige aflevering heb verteld, het weer klopte met die tijd. Speelt in de jaren 80 in een dorpje in Japan. En ze zeiden toen dat ze een nieuw genre hadden ontwikkeld, namelijk free, full reactive eyes entertainment.
Eyes entertainment.
Eyes entertainment. Entertainment for your eyes.
Ja, precies.
Is free and reactive eyes entertainment. Wow. Wat ze daarmee bedoelden was dat het meestal gaat het in gameplay. Eigenlijk gaat gameplay bijna altijd over movement in een 3D space. Mario doet dat heel goed. Weet je, hoe beweeg je? Wat zijn de physics?
Mm-hmm.
Daar zeiden ze, nee, wij willen een game maken die echt gaat om het bekijken. Dus je kan elk object oppakken. Je komt in een dorpje. Het gaat erom hoe leven die mensen? Hoe ziet het winkeltje eruit? Ze wilden het heel erg daarop gooien. Waardoor het misschien ook niet zo goed verouderd is. Omdat graphics verouderen gewoon heel snel.
Mm.
En gameplay verouderd wat minder snel. Wat zo tragisch is aan het spel is dat ze het was zo ambitieus. Hij had het idee dat het uit volgens mij iets van 24 of 18 hoofdstukken zou bestaan. En Shenmue 1 was hoofdstuk 1.
Oh,
dus
ja.
Het moest echt een saga van je welste worden.
Ja.
Zo, het was destijds de duurste game ooit gemaakt. $70 miljoen.
Zo.
En ze zouden pas Keith spelen als elke Dreamcast bezitter de game anderhalf keer zou kopen.
Oh, ja.
Dan zouden ze Keith spelen. Dus het vanuit zakelijk opzicht. Maar natuurlijk, maar dat vind ik ook zo heerlijk
heel mooi
van Sega. Dat ze gewoon dat geld erin stopten.
Ja.
Maak de beste game ooit.
Geweldig.
Helemaal niet nagedacht over de financiële consequenties.
Nee.
Maar goed, hij kreeg dus een zak vol geld. Nog nooit was er zoveel geld besteed aan een game. Waardoor het zo gedetailleerd. En je kan boeken pakken. Als je bijvoorbeeld een afspraak met iemand hebt, ontmoet me om 6 uur daar.
Hmm.
Er was een interne klok. Maar er zat geen wachtmodus in.
Ah,
dus je moest dan echt tot 6 uur 's avonds je tijd een beetje verdoen.
Ja.
En daarom hadden ze een arcade gemaakt waar je Outrun en Space Harrier kon spelen. Die oude games.
Vet.
Dat was dus chapter 1. Toen kwam Shenmue 2 uit. Toen was de Dreamcast eigenlijk al dood. Is toch uitgekomen. Dat waren chapter 2, 3 en 4. En iets van 5 jaar geleden. En toen stopte het, want Dreamcast ging dood. En toen kwamen we in de nieuwe generatie aan. En iets van 5, 6, 7 jaar geleden werd op de E3 Shenmue 3 in één keer aangekondigd. En het publiek, they went wild.
Ja.
Van, wow, het komt weer terug. En toen zat er toch een beetje een adder onder het gras. Want het bleek een Kickstarter project te zijn.
Precies.
Dus Yu Suzuki zei, we hebben geld nodig om dit te maken.
Ja.
En Sony had een beetje geld gegeven.
Precies.
En
een plek op het podium.
Een plek op het podium, ja. En het resultaat is dus, ik lees op YouTube zoveel verschillende recensies van, het is helemaal crap. Het is alsof je in de tijd stil, hij is gewoon stil gaan staan in de tijd. Dus het is een direct vervolg op Shenmue 2. Wat ergens is wat de diehard fans heel erg willen. Ja. Maar ja, toch 15 jaar later moet je toch wel een beetje ontwikkeling tonen in je systemen. Maar dat heeft hij dus niet. Maar ik ben dus heel erg benieuwd of ik het vet ga vinden.
Ja.
Ik vergelijk het een beetje misschien met, ook al is het slecht, ik wil het toch spelen. Omdat heb jij de Matrix 4 gezien toevallig?
Nee.
Hou je van de Matrix?
Niet bijzonder. Nee, niet ik heb bijzonder. Het gezien, maar...
Wow.
Geen diehard fan of wat ook.
Ja, ik ben echt diehard fan van The Matrix 1. Vind ik een van de beste films ooit gemaakt. The Matrix 2 en 3, Oké, ik snap dat ze zijn gemaakt. Maar de druk werd denk ik een beetje hoog. En dat is een beetje mislukt, maar aardig. En toen ineens 20 jaar later kwam The Matrix 4.
Ja.
En dat is zo'n slechte film, maar wel zo'n interessante mislukking. Ja. Ik heb me ontzettend vermaakt tijdens het kijken van die film. Of eigenlijk niet. Ik dacht toen ik hem zag, wat is dit? En toen ging ik zo'n recensie op YouTube kijken. En die man zei, ja, maar je moet er eigenlijk naar kijken als een soort interessante mislukking. En toen ging ik weer stukjes kijken. Dacht ik, oh ja, eigenlijk is het wel heel interessant. Want het is een beetje de Matrix 4. Alsof er een Kickstarter is begonnen. Een fan. Het voelt gewoon als een fanfilm van de Matrix. En dat zij op een gegeven moment een half jaar nadat ze die actie zijn gestart, een mailtje eruit hebben gegooid naar iedereen die de Matrix 4 heeft gepakt. En dat ze zeggen, jongens, we hebben fantastisch nieuws. We hebben Keanu Reeves en Carrie-Anne Moss zover gekregen om mee te doen. Zo voelt die film.
Mm.
Dus het is ook heel ontroerend dat iets briljants... Ja, we zijn gewoon ook mensen die iets briljants maken. We zijn gewoon mensen die iets proberen. En dat kan mislukken. En dat vind ik ook heel mooi.
Ja, is het ook. Ja. Het is wel een grappige vergelijking. Want ik heb de discourse rond de Matrix 4 wel gevolgd. En het is wel gewoon echt gemaakt door het originele team. Ook qua schrijven en zo. Maar
ja, door één van de twee.
Oké.
Het waren twee broers die nu twee zussen zijn. En de ene wilde niet meer meedoen. Dus het is alleen maar door Lana Wachowski.
Oh ja, precies. Ja. Maar goed, toch wel. Het is niet afgeserveerd. En dan ga je afvragen van... Misschien als het gewoon naar een slick development studio was gegaan... Die gewoon precies had gemaakt wat de... fans hadden gewild, weet je wel. Dan was het misschien een film geweest die beter in de smaak was gevallen. Maar dit is misschien meer in lijn met... Ja, dit is meer in lijn met wat de originele makers in hun hoofd hadden waarschijnlijk.
Ja.
Gek genoeg. Dus dan kan je je ook afvragen van... Ook zo'n Yu Suzuki die dan toch maar gewoon weer zijn oude stijl uit de kast pakt... en dat dan maakt. Wat dan in deze tijd ook met een soort natuurlijk veel lager budget... toch een beetje mosterd naar de maaltijd of zo, weet je wel. Maar ook wel weer mooi dat het toch wordt gemaakt op die manier, weet je wel.
Misschien dat we over 200 jaar, als we zo zijn geëvolueerd, wij mensen, dat we kunnen tijdreizen of wat dan ook. Deze game zou het best tot zijn recht komen, denk ik, Shenmue 3 in 2003. Dus als je met die mindset kan spelen,
precies. Ja.
Dan is het denk ik fantastisch.
Ja, ja. Ik ben heel benieuwd. Je gaat hem spelen.
Ik ga hem wel spelen. Ik ga hem echt spelen. Ja, ik heb er echt zin in. Ik heb er echt zin in.
Ja.
Omdat dat was gewoon het eind van de Dreamcast.
Ja, precies. Ja. En toen je hem destijds speelde, was het een game waar je guides voor nodig had? Of kon je er gewoon wel redelijk doorheen?
Nee, je kon er echt wel goed doorheen.
Ja, precies. Ja.
Guides
ik heb altijd een beetje het gevoel dat het best wel een hoge drempel heeft of zo. Maar dat is misschien meer door tempo.
Dat is het tempo. Dat is
precies.
Het wachten tot 6 uur 's avonds, tot die afspraak.
Dat en is, want ik heb altijd een beetje, ik heb het nooit gespeeld, dus ik heb een beetje in mijn hoofd van dat je dan een beetje rondloopt en denkt, wat moet ik in godesnaam doen nu? Maar zo'n soort game is het niet, of wel?
Nou, je wordt gewoon totaal, en daar hou ik heel erg van, het is geen handholding.
Nee.
Het is gewoon, je hebt als enige leidraad een dagboek. En daar zet Ryo Hazuki aantekeningetjes in. En je moet gewoon dat dorpje in. En je moet gewoon met iedereen praten.
Ja.
En je moet gewoon kijken.
Ja, en je leven leiden. Ice Entertainment.
Free Reactive Ice Entertainment moet je doen. En er zitten gewoon heel veel leuke... dat doet Sega ook altijd zo goed. Zoveel fanservice. Dus er zijn van die automaten... waar je geld in kan gooien met van die capsuletjes met speelgoedjes. En dat zijn Sonic en alles van Sega. En het zijn van die 3D-modelletjes die je in je hand houdt en kan bekijken.
Kut, ja.
En echt geweldig. Echt een epische game. Dit is een remaster van op de PlayStation 4 en Xbox One.
Nice.
Yes.
Wat is het volgende systeem? Hè? Wat was het voor jou na de Dreamcast? Geen Sega-systemen meer.
Nee, toen was ik in
toen was het klaar. Een zwart gat.
In een
Een beetje wel.
Ja. Een existentiële gamingcrisis zat ik. Ja. Want ik was zo Sega-minded. En toen moest ik ineens naar de concurrent.
Ja.
Dus toen werd het voor mij de Xbox.
Oké, de eerste Xbox.
De eerste Xbox.
Die dikke vette
Xbox.
Unit. Die VHS-machine. Wel een design ook. Je ziet het
huge.
Meteen voor.
Ja,
zware.
Ja, ja.
Ik had hem niet, maar een vriend van mij had hem. Jezus, wat een ding.
Grote controller.
Heel groot.
Hele grote controller. Ja. En dat was een beetje de eerste waar ik heen kom. Want dat werd toen, dat was eigenlijk niet zo, maar door de Sega fanboys was dat een beetje werd dat gezien als de spirituele opvolger.
Wat apart eigenlijk.
Van de Dreamcast. Omdat Microsoft had een deal met Sega gemaakt.
Ah, ja.
Microsoft heeft ook meegewerkt aan de hardware van de Dreamcast.
Okay. Oh echt? Oh, dat wist ik niet.
Dat, die heeft het besturingssysteem geleverd.
Okay.
Dus toen hadden zij een deal. Shenmue 2 werd gepoord naar de Xbox. Jet Set Radio vervolgens. Ja. Jet Set Radio Future. Mm-hmm. Panzer Dragoon, waar we het over hebben gehad. Een nieuw deel kwam erop uit. Dus zij namen een paar van die franchises over. Dus toen dacht ik moet bij Xbox zijn.
Ja.
Maar ik had al vrij snel dat me gewoon niet helemaal trok of zo. Ik
voelde je niet thuis?
Ik voelde me niet thuis. Ik gebruikte hem eigenlijk het meest als DVD-speler. Ja. Dat was toen eigenlijk net nieuw, DVD's. En ik heb eigenlijk het meest Tony Hawk'd erop. Dat was Tony Hawk 3 was erop uit. En toen kocht ik een GameCube met de Wind Waker. Een zilveren GameCube met de Wind Waker.
Ja.
En dat werd eigenlijk mijn console voor die generatie daarna.
Ja. Ja, voor mij ook. En ertussenin zat voor mij nog de Game Boy Advance ook.
Oh ja.
Ja, want ik heb eigenlijk altijd ook best wel veel handhelds gespeeld. Mm-hmm. Game Boy Advance, Nintendo DS, die heb ik eigenlijk allemaal wel gehad. Ik wou nog één ding zeggen over de Xbox. Dat zo grappig is dat Microsoft tot de dag van vandaag zoveel moeite doet om de Japanse markt te paaien. En dat lukt gewoon nooit. Als je ook verkoopcijfers ziet van ook de nieuwe Xboxen, dat is echt treurig. Het zijn een paar duizend exemplaren volgens mij. Dan gaat het misschien omhoog als ze af en toe weer een exclusive. Want ze steken best wel geld in ook Japanse exclusives. Ja, ja. En dat hebben ze altijd al gedaan. Het wil maar niet lukken.
Nee, de Japanners blieven het gewoon niet.
Die hoeven die zooi gewoon niet.
Ja, die hebben al Sony en Nintendo.
Ja, meer dan genoeg.
En ze willen het niet.
Ja, nee, maar goed. Dat vind ik toch wel grappig dat dat ook nog steeds.
Ja.
Als in zo'n snel veranderende wereld zijn er toch bepaalde dingen die, zeg maar, Nintendo die mensen aanklaagt die hun games namaken. En Microsoft die het probeert in de Japanse markt. Sommige dingen veranderen nooit.
Maar hebben ze daar dan, vraag ik me af, in Japan niet gewoon op een random kantoor gewoon PC's met Windows als besturingssysteem?
Dat denk ik wel.
Dat lijkt me wel.
Ja, ja, dus dat denk ik ook.
Je zou toch zeggen, het is best wel geïntegreerd in de markt.
Ja, er is iets waar, er is een. Ik denk gewoon dat Nintendo en Sony gewoon te groot zijn. Dat er gewoon te weinig ruimte op de markt is. En volgens mij zijn er ook nog wel andere systemen. Heel veel mensen spelen ook op hun mobiele telefoon natuurlijk. Meer dan hier, denk ik. Dat het echt heel gangbaar is om games te spelen op je telefoon. Ja. Zeg maar iets serieuzere met games. Of games waar je wat meer tijd in steekt dan heel even als je op de trein staat te wachten, zeg maar. Ze weten maar geen voet aan de grond te krijgen.
Nee, er is iets, en ik heb het zelf ook, gewoon aan Xbox, wat ik gewoon minder aantrekkelijk vind dan Sony en Nintendo.
Ja, heb ik ook hoor.
Ja.
Heeft minder karakter. Het is anders.
Ja, ja.
Maar toen ik voor deze aflevering ging kijken van waar ik de meeste tijd in heb gestoken, is het toch Xbox. Maar dat is ook, op een gegeven moment werden consoles ook meer algemeen. Dat je als je Xbox en PlayStation nu ook naast elkaar zit, dan zijn er nog maar zo weinig exclusives, weet je wel.
Voor de Xbox, toch?
En allebei, ja, voor de PlayStation ook eigenlijk. Is ook niet zo gek veel. Voor de PlayStation 5.
Ja, het heeft minder karakter. In
ja, het is, voor de PlayStation 5, wat zijn echte exclusives? Je hebt Demon's Souls, je hebt Astro's Playroom, Final Fantasy 16 nu. Maar het zijn echt een 5 of 6 of zo. Echt
Returnal. Returnal. Nou, je hebt het toch wel. Ja, voor de 5. Je bedoelt specifiek voor de 5.
Ja, voor de 5. Ja.
Ja.
Maar goed, we zijn aan die tour. Ja,
nee, precies. GameCube was.
GameCube, precies.
En na de GameCube heb ik ook. Toen heb ik de Xbox verkocht. En toen heb ik daarna toch nog een PS2 gekocht voor Final Fantasy X.
Oh ja.
Ik dacht, ik moet deze Final Fantasy hype, ik moet hier dit meemaken. Toen heb ik Final Fantasy X gespeeld. Mm. En die kwam ook niet zo bij me aan, eigenlijk.
Nee, die heb ik ook een paar jaar geleden voor het eerst gespeeld. Maar toen ben ik ook niet doorheen gekomen. Hanna is er heel gek op. Dus ik wil hem heel graag spelen. Ik wil sowieso meer Final Fantasy spelen. Maar die ouderen willen maar niet klikken. Het zijn ook gewoon lange games. En
die,
traag,
je bedoelt de oude 2D pixel.
Nee, ook 10 bijvoorbeeld. Of 9. Oh, ja. Waar ik ook veel goede dingen over hoor. En wat heb je verder op de GameCube? Want ik bijvoorbeeld Super Mario Sunshine, heb je die gespeeld?
Ja.
Het was grappig toen de GameCube uitkwam. Ik ben opgegroeid in Amsterdam. Maar ik ben in Tilburg aan het conservatorium gaan studeren. Drums. Ik begon in de vooropleiding toen ik 17 was. Dat was 2001. Het was rond de tijd dat de GameCube uitkwam. Die kwam een jaar later uit. En ik weet dat die toen moeilijk te verkrijgen was in Amsterdam. En ik moest in Tilburg zijn voor het ondertekenen van iets voor mijn studie. In Tilburg heb ik de GameCube toen gekocht bij de Dixons.
De Dixons? Ja. Bestaat dat nog?
Volgens mij niet.
Nee.
Misschien als online winkel. Maar ja, dat was echt zo'n elektronica zaak. Het was ook zo'n zaak waar je wel lekker even naar binnen ging.
Ja.
Om even te kijken.
Even bij de Dixons.
Ja, even naar de Dixons. Ze zat er ook een in de Kalverstraat.
Weet je nog, even iets heel anders. Weet je, de Kijkshop.
Ja.
Was dat? Wat de fuck was het idee daarachter?
Ja, ik weet het
je
niet.
Kon
een soort catalogus, maar dan...
Achter glas. Ja. Het was gewoon een winkel met hetzelfde, maar dan alles achter glas. Mm. Dat je niet kon aanraken.
Ja. Ja.
En ik weet nog dat ik eens met mijn vader in de Kijkshop was. En ik zei, wat? Toen snapte ik al niet. Wat is dit?
Waarom?
Waarom? En toen zei ik, wat is het voordeel hiervan? Dat je dingen niet kan aanraken. Toen zei mijn vader zoiets van, ja, ze zijn wat goedkoper dan de rest.
Ja,
maar
precies,
dat dacht hij gewoon.
Dat was niet zo. En dan stond er iemand daar, zo'n balie, die dan... Dan moest je gaan vragen van, ja, ik wil misschien die koptelefoon, maar heeft...
Het is alsof je een winkel start waarbij je alles alleen niet mag zien, maar alleen mag ruiken.
Ja, precies. En precies wat je niet wil in een winkel, namelijk naar iemand toestappen om te vragen van...
Ja, maar... dat moet je dan doen. Dan moet je een formulier invullen.
En die winkels, die hebben heel lang nog bestaan. Hoe? Witwaspraktijken? Ik weet het niet. Is er iemand die weet waarom de Kijkshop zo lang heeft bestaan? Ongelooflijk.
Ja.
Maar goed, de Dixons was ook een beetje die tijd. Dus Dixons, er waren vast heel veel plaatsen in Nederland waar de Dixons en de Kijkshop naast elkaar zaten.
Ja, zeker. Ja. Als je dan dacht bij de Kijkshop, ik wil even hoe dit materiaal voelt. Dan ga je daarnaast
naar
de Dixons. Ja. Maar goed, de Dixons, daar kocht jij een GameCube.
Daar kocht ik een GameCube en speelde ik Super Mario Sunshine. Hele rare game. Ja.
Hele rare. Maar wel leuk. Ik vond het leuk.
Goede sfeer.
Er waren van die speciale hardcore Mario levels.
Die waren vet. Ja, zeker. Ja. Maar ook gewoon een soort van dat je in dat rare dorpje bent met die rare soort van als groente uitziende wezens met rokjes.
Een soort
heel raar.
Een soort Hawaïaanse
die vibe. Een hele lekkere zomerse vibe.
Geweldige muziek ook.
Zeker, heel goed. Bijna een beetje Sega-achtig met die Blue Sky. Weet je wat?
Ja.
Ik weet niet, had een beetje dat gevoel. En ook dat rare flut. Dus dat ding wat je op je rug hebt. Een soort rugzak waarmee je water spuit. Dat is zeg maar de central mechanic. Best wel raar, maar ook best wel revolutionair en vet.
Ja,
dat
vet risico.
Ja. Heel tof.
En dat was je eerste GameCube game.
Ja.
Welke kleur had je?
Paars. De classic paars.
Toch een geweldig design.
Ja.
Echt heel leuk. Echt heel specifiek.
Geweldig.
Die kleine discjes waren leuk.
Ja.
Geweldige controller.
Absoluut.
Van de beste controllers.
Ik denk mijn favoriete controller ooit. Ja.
Heerlijk lag die in de hand.
Echt een hele, hele fijne controller. Ja.
En die rare knoppen ook.
Ja, dikke vette action button. Dikke vette A-knop.
Lekkere triggers.
Ja, super lekker. Die analoge triggers die dan zo met een klikje aan het einde.
Ja, echt geweldig.
En eigenlijk, ik vind ook dat ontwerp van die knoppen. Dus je had dan die grote A-knop in het midden. En had je linksonder een B-knop. Dus zeg maar de annuleer of terugknop. En had je daarboven de X en de Y. Of boven de X en de rest van de Y of andersom. En dat waren een soort van meer, beetje ovaal.
Die waren er zo een beetje omheen getrapeerd.
Eigenlijk heel tof om die vier knoppen een eigen karakter allemaal te geven. En het is eigenlijk jammer dat ze dat geen enkele andere consolemaker dat heeft gedaan. Want ik vind die knoppen zijn altijd zo generiek nu. Weet je wel, je hebt ze hebben allemaal hetzelfde karakter. Ze hebben een net ander tekentje of een andere letter.
Als je een PlayStation controller naast een Xbox controller naast de Switch Pro controller, het is hetzelfde.
Ja, alleen de plaatsing van de analoge van de sticks.
Wat prefereer jij?
Ik prefereer de Xbox. Dus,
linksboven.
Niet symmetrisch, zeg maar.
Ja, precies.
Dat vind ik het fijnst. GameCube heeft dat ook. Die C-knop.
Ja.
Die C-stick.
Ja.
Die zit onder de action buttons.
Ja, ja, precies. Rechtsonder. Maar de linker analoge stick zit linksboven.
Ja. Bij de game. Ja, dus ze zijn asymmetrisch, de sticks.
Oh, ja.
Dus de linker zit hoger dan de rechter. Maar sowieso. En er kwamen toen ook Sega games op de GameCube uit. Zoals Super Monkey Ball. Daar heb ik echt heel veel gespeeld. Vond ik ook echt super vet.
Geinige game was dat, ja. Ja, die kwam ook eerst op. Die was op de Dreamcast. Sonic Adventure 2 kwam uit op de GameCube. Dus dat was ook wel leuk dat Sega het een beetje de wat meer kiddie games, Super Monkey Ball, Sonic, ging naar de GameCube. De wat stoerdere Jet Set Radio, Shenmue.
Ja.
Die gingen naar Xbox en PlayStation kreeg meer ports daarvan.
Ja.
Dat lag nog niet helemaal.
Nee, die waren nog niet echt vriendjes.
Nee.
Wind Waker, ja.
Ja, dat was mijn eerste GameCube game.
Mijn favoriete Zelda.
Ja.
Ik vind Breath of the Wild, Tears of the Kingdom moeilijk daarmee te vergelijken. Maar ook weer, hele gewaagde keuze eigenlijk die Nintendo heeft gemaakt met Super Mario Sunshine. Die maakten ze ook met Zelda. Want ja, Wind Waker zag eruit zoals geen enkele game.
Nee, zo mooi.
Zo geweldig. Maar ook kreeg heel veel backlash omdat mensen...
Ja, het vonden te kinderachtig. Ja,
en het grappige was, toevallig van de week kwam ik een video tegen van Space World 2001 volgens mij. Dat was een grote conferentie waar de GameCube werd gepresenteerd. En het was... iemand heeft dat gevonden en helemaal HD remastered. Dus het ziet er geweldig uit. Heel grappig om te zien. Geweldig tijdsbeeld. En daar werd de GameCube dus gepresenteerd met een soort van highlight reel. En daarin zaten beelden van een nieuwe Zelda. En het zag er heel erg gritty en duister uit. Je ziet Link vechten.
Toch?
Ja, precies. En ja, veel meer ziet het eruit als Twilight Princess, die na Wind Waker uitkwam. En toen werd de nieuwe Zelda aangekondigd. En dat was toen die hele cartoony, zonnige Wind Waker. Maar een game die nog steeds qua visuals gewoon mee kan.
Ken je de Wii U remake?
Ja, die heb ik gespeeld. Ja.
Die vind ik zo mooi. Ja. Die is nog mooier.
Ja, echt geweldig.
En het is inderdaad leuk dat in het begin... Dat is zo grappig ook wat je als puber of jongvolwassene... Wat je dan stoer vindt.
Ja.
Dus dan denk je... Weet je, zoals een kind van 10 denkt... Oh, ik vind Bert en Ernie kinderachtig. Ja. Terwijl als je daar gewoon scheid aan hebt...
Precies.
Denk je, dit is Bert en Ernie, is geweldig.
Ja.
En dat was ook met de Wind Waker, zo van, oh, dit is kiddie.
Ja.
Terwijl daarna kwam Twilight Princess en Wind Waker is veel beter verouderd. Dan, die wordt veel hoger nu gezien dan Twilight Princess.
Ja.
Twilight Princess was weer een reactie op die reactie.
Ja, precies. Het was Nintendo die zei, oké, jullie willen...
Volwassen.
Gaan we dat doen.
Gaan we dat doen.
Grappig, want normaal luistert Nintendo niet. En misschien hadden ze dit plan al lang liggen om
Nee, ik heb gelezen dat het voor de director van Zelda sinds Wind Waker... hoe heette die nou? Aonuma.
Eiji Aonuma.
Eiji Aonuma. Ik heb wel eens in een interview gelezen dat hij... Twilight Princess, dat echt een opdracht was van Nintendo. Dus meestal mocht hij gewoon bedenken, hoe gaat de nieuwe Zelda? Maar dat het nu was, het moet weer terug naar Ocarina of Time.
Mm.
Je moet gewoon een betere versie maken van Ocarina of Time.
Ja.
En dat daar een beetje tegenzin in zat. En dat die daarom is het misschien ook een beetje een...
De
minste Zelda met identiteit.
Ja, zeker. Ja. Ik heb hem dit jaar toevallig gespeeld. En ik heb er wel van genoten, hoor. Ik vond het ook wel heel lekker om na Breath of the Wild een soort van oude Zelda te spelen. En het is ook heeft heel veel hele sterke elementen, maar er is iets inderdaad, er mist een soort hart wel.
En heb je Skyward Sword wel eens gespeeld?
Ja, die heb ik op de Wii gespeeld, maar dat is de enige Zelda waar ik echt niet in kon komen.
Ja.
Ik weet niet. Er zat heel veel herhaling in. Ik vond het ook gewoon heel beperkt eigenlijk, want je zit... het speelt zich voor een groot deel af boven de wolken, maar dat is eigenlijk een hele kleine wereld. En dan heb je hele afgebakende... areas daaronder. Het had hele toffe dungeons, dat vond ik wel. Maar ik vond de algemene sfeer en ook de visuals... Ja, kwamen absoluut niet bij me aan. Ik heb me uiteindelijk een beetje pissig uitgezet. En
Potverdorie. Je moest ook altijd zo'n ding in je Wiimote klikken.
Ja.
Daar had ik geen zin in. Daarom ben ik ermee gestopt.
Ja. Dat op zich was dat wel tof. Weet je, dat je echt zo met je... Je hebt dan spinnenwebben en die kon je dan echt zo... zachtjes doorzagen, als het ware, met je Wiimote. Dat voelde wel goed. Maar na een paar uur dacht je ook van... Hé, ik wil ook gewoon... Weet je?
Wist je trouwens dat de Twilight Princess is... Daar heb je dus een GameCube-versie. Ik heb hem op de GameCube gespeeld. En een Wii-versie.
Ja.
En de Wii-versie is geflipt. Grafisch.
Ja, zodat je dan met rechts...
Zodat je met rechts...
Ja, precies. Link was ineens grappig. Niet meer linkshandig.
Ja, ja. Ja, inderdaad. Omdat iedereen die Wiimote rechts vasthield. En dat had wel een paar voeten in de aarde, volgens mij, bij het level design. Dat
precies. Ja,
moesten veranderen.
Lijkt me ook heel ingewikkeld.
Enzovoort.
Grappig.
Maar terug naar de...
De GameCube.
GameCube. Wat ik trouwens ook nog wilde zeggen, wat ik leuk vind en wat je nu eigenlijk niet meer hebt aan die consoles, is dat... Kijk, eigenlijk is een Xbox en een PlayStation bijna dezelfde hardware. Het zijn gewoon PC's. Maar toen waren ze nog heel specifiek. Dus de, volgens mij had de PlayStation 2 de Emotion Engine, noemden ze dat dan. En ik had altijd bij de... En daarom kwam ik ook nooit zo in Final Fantasy X. Ik vond gewoon de graphics van de PlayStation 1 en 2... die hadden een soort blurry smeer erover. Ja. Net als wat de N64 heel erg had.
Ja.
Heel erg als een soort... aquarel, waar een beetje net iets te nat was geworden. En dat vond ik zo fijn aan de Dreamcast.
Ja, dat was heel crispy.
Sharp. Die was zo crispy.
Ja.
En de GameCube had het ook.
Ja,
die was
klopt.
Zo fucking crispy. Ik vond de graphics gewoon het allermooiste eigenlijk.
Zeker, ja. Nou ja, dit is niet een hele crispy game. Resident Evil 4. Dat was... Want Capcom had hele grote plannen voor de GameCube.
Ja,
de Capcom 5.
Ja. Ja. Oh, dat zijn wij toch zoekers.
Ja, oh my god.
De Capcom 5.
Ja,
kwamen niet eens alle vijf uit.
Nee, precies. Ik heb er volgens mij maar twee ook van gespeeld toen. Resident Evil 4 en Beautiful Joe. Geweldige side-scrolling fighter. Super, echt...
Bullet time.
Ja.
Echt een game.
Ja, heel gamey. Heel comic-y ook. Echt een soort audiovisueel spektakel. Constante overload van kleuren en sounds. En dat je echt af en toe moet kijken waar je character is. Heel bold character design. Een soort van, dude. Beautiful Joe.
Heel erg echt dat Capcom DNA. Ja. Wat je eigenlijk, kom ik nu pas op dat het... volgens mij is het hoe heet hij nou? De maker van Resident Evil 4. Shigami. echt een legendarische game developer. Heeft volgens mij later Bayonetta gemaakt. Bayonetta.
Ja.
Met dezelfde bullet time. Met dezelfde vlak voordat je wordt aangevallen. Kom je in een soort bullet time.
Shinji Mikami.
Shinji Mikami. Die heeft Resident Evil 4 gemaakt.
Ja.
Volgens mij ook Bayonetta. Beautiful Joe.
Ik vond dat toen die uitkwam, dacht ik... Ik ben nu een volwassene. Of ik was rond de 20. En er kwam eindelijk... zo'n soort game voor het eerst naar een Nintendo console. Tenminste, zo voelde het voor mij. Dat ik dacht, weet je, we doen ertoe als Nintendo. We zijn opgegroeid.
Ja,
we zijn grote mensen geworden. En, dit is,
ja.
En ik vond Resident Evil 4 ook echt zo ongelooflijk vet. De sfeer. En dat camera-standpunt, dat heeft zoveel invloed gehad ook op games daarna.
Ja,
tot Gears of War. Of,
een hele nieuwe generatie is dat gestart.
Dus de camera is al heel dicht, claustrofobisch, dicht op de schouder van je dude. En het universum waar je in gesleurd wordt. En ook een beetje dat occulte, weet je wel. Wat is er in godesnaam gaande? En ook heel Japans, met hele bizarre vijanden soms. Ik weet nog een bos, dat was een soort van heel mannetje, heel klein mannetje met een soort generaals. Een soort Napoleon-achtige, weet je, heel humoristisch. En ook hele toffe puzzels, weet je wel. Echt, wat Resident Evil gewoon doet.
Eng en ook camp tegelijk.
Ja, precies.
En eigenlijk bevat het alles waarom ik altijd Japanse games heb geprefereerd boven Westers, omdat het een bepaalde weirdness had.
Ja.
Een bepaalde schaamteloosheid en naïviteit.
Ja.
Dat vind ik heel mooi voor.
En een soort van lef hebben om jezelf niet altijd serieus te nemen.
Ja.
Jezelf serieus nemen als het er echt om gaat, maar ook de teugels compleet laten varen en gewoon met het eerste idee gaan en dat gewoon zo vet mogelijk te doen. En,
en dan zie je ook hoe belangrijk het is dat er één regisseur is. Ze maken het natuurlijk met z'n allen, maar dat het er echt specifieke visie is.
Ja.
Wat ook voor andere games geldt, waar we het zo meteen nog over hebben, die mij in die generatie heel erg hebben beïnvloed. Wat ik ook leuk vond van Resident Evil 4 was ook een soort minispelletje op zich, hoe je je koffertje moest
inleggen. Zeker, ja. Sowieso die hele sfeer met die merchants.
Ja, dat werkte.
Ja, geweldig. Dat was eigenlijk ook een soort van de bonfire in Dark Souls. Ja. Van, oh, dat je echt... Volgens mij hoorde je de muziek dan al in de, ja, in de buurt. Ja, moest je een beetje
zo'n soort harp muziekje.
Ja, precies.
Ja, dat heeft What are you buying? Ja. Stranger.
Oh, en dan inderdaad, elk item had dan een bepaalde vorm. En dat moest je dan à la Tetris een soort van in je koffer stoppen.
Ik zat het altijd te herindelen. Ja. Met granaatjes daar, met dit daar. En ik vond het ook leuk met die merchant. De eerste keer dacht je, oh, wat is dit voor engert.
Ja.
En dat het op een gegeven moment gewoon je toevlucht
je body. Ja, je body.
En je body. En dat hij ook, dat is ook heel grappig, dat hij altijd is waar jij bent.
Ja.
En jij bent zijn enige klant.
Ja.
Wat een raar leven heeft die man.
Heel, heel bizar. Ja, NPC's sowieso. Weet je wel, wat voor leven hebben die mensen.
Ja.
Ja. Nee, goed. Ja, ik heb echt veel... Ik ging ook een beetje het lijstje af. En dus Tony Hawk komt gewoon altijd terug. Ik heb heel veel Tony Hawk American Wasteland gespeeld. Wordt beschouwd als een van de mindere. Maar het is heel erg een soort van... Met een verhaal dat je echt de ladder moet beklimmen van de bekende skaters. En onderweg kom je dan allemaal skaters tegen die ook gevoiced zijn door die skaters zelf. Vet. Heel
en
slecht.
En toen kon jij eindelijk filmpjes bekijken.
Ja, precies. Ja, dat was ook een sprong. Die cd'tjes waren nog steeds wel heel klein, weet je wel. Dus de GameCube versies waren dan altijd alsnog... beperkter vergeleken met PlayStation 2. Ik wil nog één game noemen. Mm-hmm. Die ik heel vet vond. En ik wil eigenlijk dat Nintendo er een vervolg op maakt. Mm-hmm. Dat zal waarschijnlijk niet gebeuren. Donkey Kong Jungle Beat.
Met die trommel.
Ja, precies. Dat was een platformer. Een Donkey Kong platformer. Super goede platformer. Die je bestuurde met een plastic bongo. Die je ook lekker voelde om op te slaan. Je moest ook best wel hard op mappen om Donkey Kong in beweging te krijgen. En je had ook gezegd de rhythm game. Maar dit was echt een platformer. En eigenlijk voor een platformer heb je ook niet veel meer nodig dan richting en springen.
Hoe ga je dan naar links of naar rechts?
Door op de bongo te slaan.
De linker of rechter
volgens mij,
bongo?
Ik weet het niet meer precies. Ja, dus je hebt twee bongo's. Links en rechts. En dan volgens mij was naar links slaan. En of je dan door moest slaan om te laten lopen, dat weet ik niet meer. Maar in elk geval links was... Ja, linker bongo was naar links. Rechter bongo was naar rechts. Tegelijk was volgens mij springen. En dan een korte roffel was dan slaan. En zo had je allerlei... en dat was echt super goed gedaan. En wat ik dus bizar vind... is dat Nintendo geen music/rhythm game heeft in zijn library. Het bestaat gewoon niet. Terwijl de muziek van Nintendo is natuurlijk super populair. Geliefd door iedereen...
Je had toch op een gegeven moment op de Wii een soort Wii Music. Ik herinner me nog een E3-presentatie.
Dat is waar.
Dat Miyamoto fluit speelde op een Wiimote.
Oh. Ja, precies. Ja. Maar dat is geen serie. Dat is een enkele game.
Gewoon,
en dit ook. Maar dat ze niet een Super Music Brothers, zeg maar, Super Smash Brothers, Mario Music.
Met band. Of dat ze zijn... En dan weer met een nieuw... die Guitar Hero hype.
Precies, dat probeerden ze een beetje hier met die bongo's. Maar gewoon een serie met steeds weer nieuwe muziek. Ze kunnen makkelijk, ik bedoel, elk jaar komen er weer nieuwe games uit met nieuwe muziek. Ze kunnen dat blijven updaten. Ik begrijp daar helemaal niks van.
Nintendo. Ze gaan gewoon altijd hun eigen weg.
Ja, en dat is ook wel weer mooi.
Nintendo going their own
way. Ik ben echt gek op rhythm games. Dus goed, die wou ik nog even noemen.
nog even over Resident Evil.
Ja.
Zo'n fantastische serie. Heb je, die speelde ik nog voor Resident Evil 1, of 4 op de GameCube. De remake van 1 op de GameCube.
Die heb ik niet gespeeld.
Nooit gespeeld. Heb je het origineel van 1?
Ik heb hem ooit, volgens mij was er een remake een keer gratis op de PlayStation Store. En die heb ik toen wel gecheckt, maar niet uitgespeeld.
Oh ja.
Maar ik weet wel een beetje de feel. En,
die vond ik ook wel heel erg goed.
Ja.
Omdat het eerste game was, de eerste game waarbij ik gewoon... te bang was om door te spelen.
Oh ja.
Niet doordat er een bepaalde vijand kwam, maar gewoon doordat je een gang ziet en je weet aan het eind van die gang is iets vreselijks.
Ja.
En dat vind ik heel knap, dat je door angst stopt met spelen en niet door een fail state.
Ja, precies.
En dat had ik ook heel erg met Resident Evil 7 in VR.
Hmm.
Toen kwam dat weer helemaal terug, dat ik dacht, ik stop gewoon. Ja. Mijn fail state is mijn angst.
Ja.
Dat vond ik geweldig daar.
Ja.
Ja, echt een mooie serie. Dus de remake van 2 is heel erg goed ook.
Mm-hmm. Die wil ik echt graag spelen. Dat ga ik doen.
5 is heel raar.
Mm.
Resident Evil 5. 6 heb ik nooit gespeeld.
Nee, 5 en 6 zijn een beetje... Toen waren ze een spoor een beetje bijster volgens mij.
Toen werd het gewoon te actievol.
Ja, precies.
Minder spanning.
Ja, en toen 7 zijn ze first person gegaan.
Ja, de reboot.
Ja, precies. Ja, en 7 heb ik gespeeld. En daar had ik hetzelfde. Ik ben ook best wel gevoelig voor horror games. Ik kan er toch net niet genoeg van genieten. Ik word gewoon bang.
Ja, het is
dus
gewoon
ik denk,
echt
weet je, ik. Ach, oh my god, dan kom je weer in. Want dat is de dynamiek van die games is zo goed. Want je langzaam. Je begint met angst eigenlijk. Van, oh god, wat zit er achter die deur? En dan. Oké, dan leer je de omgeving een beetje kennen. En denk, oké, ik heb volgens mij alle laadjes open gedaan. Ik heb alle items hier. Het is hier rustig. En dan, oké, waar ga ik nu weer naartoe? En dan begint die cyclus weer opnieuw. Dat je gewoon denkt, oh god, er is weer een nieuwe ruimte. Ik weet ze. En dat wordt steeds nader. Je gaat steeds meer een kelder in. Of weet je, er komen steeds meer onaardse zaken die je ziet hangen. Het zeven, dan begint dan echt met in een huis gewoon, weet je wel. En dan op een gegeven moment ga je die kelder in. En ja, dan wordt het echt occult en nasty. Ja,
en één game uit die generatie die me ook wel erg is bijgebleven. Die een beetje in het straatje van Resident Evil zit. Silent Hill.
Oh ja.
Die heb ik op de Xbox gespeeld. Silent Hill 2.
Mm.
En daar komt dus ook een remake van uit.
Ja.
Een PS5, een nieuwe Xbox. Ik weet niet of je ook op de Xbox komt. Maar dat was ook wel echt zo'n. Het is volwassen geworden, dit genre.
Ja.
Het gegeven was heel mooi. Dat je de intro begint met: je krijgt een brief van je vrouw. Zoek me op in het dorpje Silent Hill.
Ja.
But the problem was: she was dead for 3 years. Een brief van je dode vrouw krijgen. En dan gaat hij naar dat stadje. En het is fantastisch. De vijanden die je hebt een radio op zak. En hoe dichter de vijanden bij je komen, hoe meer je radio op sterk gaat.
Mm-hmm.
Maar er hangt in Silent Hill in het dorpje een mist. En die mist werd gewoon geïntroduceerd omdat het grafisch niet zo capabel was, de PS2, om het allemaal in detail weer te geven.
Ja.
Maar die mist werkt zo goed, want je kan zeg maar 10 meter om je heen kijken en hoor je die radio gaan. En ja, ik ga hem nu even helemaal spoilen, de game. Het was echt een hele mooie thriller, omdat je kwam allemaal vijanden tegen. En die waren echt de meest freakish vijand design ooit. Ga die eens opzoeken op YouTube, Silent Hill 2. Bijvoorbeeld één vijand was een soort mannequin, zo'n pop, zo'n modepop, weet je wel, die je in de H&M ziet staan. Zo'n heel, heel dun modelletje. En dan waren die, en dan twee helften van zo'n modepop, dus twee benen op elkaar, waardoor je zo'n soort spin krijgt.
Oh my god, ik zie het
op
nu.
Het eind van de game kom je erachter dat je dode vrouw, dat je haar zelf hebt vermoord. Omdat zij leed aan een heel lang ziektebed. Terminaal. En jij maakt op, je ziet je vrouw lijden. En op een gegeven moment maak jij de beslissing voor haar in het ziekenhuis.
Jesus.
Om een kus op haar hoofd te duwen en haar te doden. En dat schuldgevoel. En ze hadden ook een hele gemankeerde relatie, die man en die vrouw. Hij heeft eigenlijk nooit echt van haar gehouden.
Okay.
Maar meer van haar als symbool de vrouw.
Ja.
Dus hij had ook allerlei seksuele projecties op haar. Hij zag haar eigenlijk meer als een soort seksueel object. Dus al die vijanden die je tegenkomt, die modepoppen, die geseksualiseerde vormen, dat zijn de demonen in zijn hoofd en zijn schuldgevoel en zijn. Dus alles komt in een soort seksuele vorm naar hem terug om hem te doden.
Ja.
En dan had je één main enemy, de, hoe heet die nou? Pyramid Head.
Oh ja.
En dat was een soort ultra-masculien ding. Die ook op een gegeven moment kom je in een ruimte en dan begint die Pyramid Head al die mannequins te vermoorden.
Mm.
En dat was dan zeg maar hij zelf.
Ja.
Die zijn vrouw
vet,
vermoord.
Hoor.
En ja, dat was echt insane. Hele vette game.
Ja.
Ja.
Ik ben benieuwd naar de remake.
Ja, ik ook. Ik ga hem zeker, zeker
ook,
spelen.
Voor mij ook een gelegenheid om.
Heel duister allemaal.
Ja. Ja, vet.
Heel vet. Maar ja, Xbox verkocht, GameCube. En,
grappig dat je verkocht dus altijd je consoles.
Ik verkocht, want ik had geld nodig om de nieuwe te kopen.
Ja, ja,
en,
makes sense.
Ik had op een gegeven moment echt zo'n stapel consoles.
Ja.
En ook nog een hele mooie op de GameCube, die ik vrij geweldig vond. Metroid Prime.
Oh ja.
Heb je die gespeeld?
Ja. Ik heb alleen iets met de Metroid-serie. Ik ben er nooit echt in geraakt.
Mm-hmm.
Zowel de 2D als de 3D. En ik weet hoe goed ze zijn en hoe geliefd. Maar de sfeer, ik ben sowieso science fiction, die hele setting van zeg maar corridors en metalen deuren en je weg zoeken, dat is gewoon niet echt voor mij weggelegd. En ik heb het gespeeld, ik heb er ook wel van genoten, maar niet uitgespeeld. En het is ook niet een game die ik heb onderstreept hier in mijn lijstje, zeg maar.
Mm-hmm. Metroid Prime 1.
Ja.
Ja, ik vond hem echt geweldig, Metroid Prime 1 en 2. Omdat het weer zo'n nieuwe Nintendo aanpak in first person. Dus het bestuurde ook niet als een normale first person. Je kon lokken. En ik hou weer heel erg van het Metroidvania genre.
Ja, precies.
Wat later bijvoorbeeld in de Batman Arkham. Ja. Vooral in Arkham Asylum terugkwam. Maar ik had ook nooit, want ik was nooit een Nintendo man. Nee. Dus dit was mijn eerste Metroid.
Ja,
dat
grappig.
Beviel me wel heel
erg. Ze zijn al zo lang aan het werk aan een nieuwe 3D
Metroid.
Ja, hij
is helemaal gecanceld, hè, die laatste 4.
Hij is weggehaald bij de studio die eraan aan het werken was. En nu is de oude retro games, die zijn er nu aan het werk. Maar ik ben heel benieuwd. Er is een goede, of tenminste geliefde, nieuwe 2D Metroid uitgekomen vorig jaar. Metroid Dread.
Die vond ik zo stom.
Ja, daar heb ik ook hele gemengde verhalen. Er zijn mensen die helemaal idolaat zijn over die game. Ik heb hem zelf niet gespeeld, maar ik heb er gewoon niks mee. Maar
nee, ik snap het. Die geeft mij ook helemaal niet.
Nee.
Vond ik zo saai.
Ja. Ik wil nog even, want we zitten nu nog een beetje in de Game Boy Advance hoek ook, een klein beetje.
Ja, kom
maar. Wil ik nog een paar, in elk geval één, want het is echt de allereerste soort van turn-based JRPG die ik speelde, was Golden Sun.
Oh ja.
En die is ook gemaakt
door Camelot.
Precies,
software.
Camelot.
Van Shining Force. Waar ik zo fan van ben.
Ja. En dus dat was de eerste keer dat ik echt een JRPG speelde. En ook echt begreep wat er tof aan was. Aan de turn-based battles. Aan een soort van dat grote avontuur aangaan. Veel lezen. Weet je wel, gewoon je tijd nemen. Je characters levelen. En al dat soort dingen die typisch zijn aan een JRPG. Dat was echt voor het eerst dat ik daarvan genoot. En ook echt een geweldige game. En een geweldige studio. Die ook op de Game Boy Advance een andere game die ik heel tof vind hebben gemaakt. Mario Golf. Advanced World Tour. Ja,
en dat
is. Ja, en die is. Dat is dus een golfgame in het Mario-universum. Met heel veel RPG-elementen.
Ah.
Dus jij bent eigenlijk als een soort gewoon normaal jochie. Kom je aan op de golfbaan. En langzaam. Ja. Golf je weg omhoog om uiteindelijk in echt het Mario-universum te battelen tussen alle Mario-characters. Super goede golfmechanics. Ik hou ook wel van golfgames in het algemeen. Hebben een soort zen, weet je wel, gewoon metertje op de juiste plek stopzetten en een beetje op de wind letten, een beetje een curve aan de bal geven en dan maar gaan en dan kijken waar die neerkomt.
Heb je wel eens echt gegolfd ook?
Nee, nooit.
Nee.
Jij?
Nee.
Nee.
Nee, ik kan me ook echt niet voorstellen.
Nee, ik ook niet.
Ik ga golfen.
Nee, ik ook niet. Maar nou,
wel mini-golf.
Ja, dat vind ik ook wel leuk.
Ja, dat vind ik ook lachen.
Op zich.
Ja.
Wel. Ja.
Ja,
maar echt groot golf.
Hoe benevelder je bent, hoe leuker mini-golf.
Precies,
is.
Ja.
Doen ze trouwens ook best wel vaak goed, vind ik, Nintendo. Dat outsourcen van de Mario games.
Ja, zeker.
Want het is toch echt hun. Is best wel risicovol.
Ja, zeker. Zeg maar. Ja. Dat ze dat aandurven. Ja goed, dit is nog wel redelijk dicht op de borst. Want wat ze trouwens nog even teruggekomen op muziekgames. Mm-hmm. Ze hebben wel Cadence of Hyrule gemaakt. Dat is niet door Nintendo gemaakt. Maar ze hebben de Zelda license uitgeleend aan de studio van Crypt of the Necrodancer. Dat is een indie soort battler / muziekgame. Dus het bestaat wel muziekgames, dat wou ik nog even zeggen. Die heb ik trouwens ook. Die moet ik nog spelen, want die wil ik. Het ziet er heel goed uit. Goed, dat terzijde. En ik heb uiteindelijk een GBA-game gespeeld, veel later. En dat was mijn eerste Pokémon-game. Mm-hmm. Dat was Fire Red.
Mm.
Dat was een remake van de allereerste Pokémon Red voor de Game Boy Advanced. En die heb ik op een emulator. Nee, sorry. En die heb ik op een Game Boy SP gekocht, die gespeeld. Jezus Christus. Die heb ik op een Game Boy SP gespeeld, die ik uiteindelijk later heb gekocht toen ik aan de toeren was met een band.
Rock'n'roll life.
Ja.
On the road.
Met mijn Game Boy SP. En mijn Pokémon.
Pokémon.
Ja.
En vond je, want dat is iets waar ik helemaal niks, nooit mee heb gehad met Pokémon.
Ja.
Maar ik weet wel, ik ben wel bewust van hoe populair die games zijn. Dus die zullen wel heel goed zijn.
Ja.
Dat is voor veel mensen ook een gateway geweest naar RPG's.
Ja.
En
Ja, voor mij dus niet per se. Ik was ook net iets te oud of zo toen de games uitkwamen. Dus ik vond het toen iets te veel voor kinderen, ook die anime en zo.
Ja, had ik
Maar Hanna, mijn vriendin, die is een heel groot Pokémon fan. Die is opgegroeid met de allereerste. Toen ze 6 was, kwam die uit en zat ze die te spelen. Dus voor haar was dat echt de allereerste grote gameliefde. En toen ik haar leerde kennen, toen zei zij, ja, je moet echt een keer een Pokémon. Het kan gewoon niet dat je geen Pokémon game hebt gespeeld. Toen ben ik die gaan spelen. En Sowieso, nu ik het toch over haar heb. Ik ben vrij weinig vrijgezel geweest. Er zat altijd weinig tijd tussen mijn verschillende exen of vriendinnen. En Hannah was de eerste die echt heel erg van games hield. En heel erg van gamen, die ook echt zelf gamede. En mijn vriendinnen daarvoor, daar woonde ik ook mee samen. Ja, daar was eigenlijk weinig ruimte voor mij om lekker veel te gamen. Dat speelt best wel een grote rol. Dus eigenlijk in deze periode, zo die GameCube, moest ik het echt een beetje tussenfrotten.
Beetje stiekem,
maar het is best wel een ding. Als je in een relatie bent en jij bent echt... Ik ben altijd echt gek geweest op gamen. Maar je partner is dat totaal niet. En die begrijpt het ook eigenlijk niet.
Nee, dus
dan is het best wel ingewikkeld om daar iets mee te doen. Want je gaat je best doen om iemand te overtuigen ook soms. En denk je van, oké, ik ga gewoon... Weet je, we gaan Mario Party spelen, we gaan Mario Kart. Oké, dat valt niet echt. Oh, we gaan...
Dat je die games echt uitzoekt. Op dit
misschien is dit het wel. Misschien moet het juist iets ingewikkelder zijn. Of misschien, en dan de hele tijd weer van... Nee, het wordt het niet. En de aandacht dwaalt af, weet je wel.
Ja, een beetje wat je hebt als je bijvoorbeeld iemand een YouTube-filmpje laat zien... dat je zelf heel grappig vindt. Oké, kijk dit. En dan sta je daar zo 2 minuten met die telefoon in je hand... en zie je zo'n blik.
Mm-hmm, ja, mm-hmm. Oh, ja.
Heel erg is dat gevoel.
Oh, ja, precies. Ja. En daar ben ik nu van bevrijd, want ik... We hebben het heel veel over games en we spelen heel veel samen. Dat is super fijn. Maar dat was toen wel een ding. Dat zat me ook best wel dwars. Soms dacht van, ik wil meer gamen. Ik wil het erover hebben. Weet je wel, maar het kan niet.
Accepteer mij.
Ja, precies. Vind het ook leuk. Ja. Want het is leuk.
Ja. En wat dat betreft is het de afgelopen 10 jaar wel veel makkelijker geworden. Relaties en games.
Ja.
Omdat dat zie je nu heel veel dat dan mensen echt samen spelen. Omdat games, een game als The Last of Us, dat is gewoon echt letterlijk een HBO-seizoen.
Precies.
Kijken. Het zit drama in. Het acteerwerk is goed. Het script is goed. Het is ook echt leuk om een game te kijken. Ja. Alle let's plays, weet je. Mensen kijken graag naar games.
Ja, ja. Daar heeft Sony wel echt een grote hand in gehad. Denk ik ook met Uncharted-serie.
Ja. Eigenlijk al in Metal Gear 1 begon dat. Dat het een soort films werden met een hele eigen identiteit. En dat het niet meer ging over fail states en leveltjes en zo.
Nee, precies. Ja, dus... Dat wou ik nog even zeggen.
Nou, wat fijn dat je dat nu hebt gevonden.
Ja, super fijn.
Ja, is heel fijn.
Ja.
Ik moet even naar de wc.
Oké, dan, dan gooi ik er even een bumpertje in.
Ja.
We zijn weer terug.
Yes.
En we moeten nog even over de PlayStation 2 hebben specifiek.
Ja, PlayStation 2. Want dat was natuurlijk... Het was voor mij, die hele generatie was een beetje ontheemd. Omdat ik, dat kwam ten eerste omdat Sega niet meer bestond. Ja. Dus ik moest een beetje, daarom kocht ik ook al die 3 consoles van Sega Games op.
Je was eigenlijk verweest.
Ik was totaal een verweest. Weesje. Ja, ik was een gameweesje. En dat kwam ook omdat ik in die tijd op de toneelschool zat. En dat is een hele heftige periode waarin je ook niet zoveel tijd hebt om te gamen. Dus de games die ik toen speelde zijn echt op 1 hand te tellen eigenlijk. En uiteindelijk kocht ik toch de PS2 voor Final Fantasy X. Die had ik toen gespeeld. Nou, kwam niet zo aan. Maar toen kwam een game die me heel erg heeft beïnvloed. En nog steeds heel erg dicht aan het hart ligt. God of War.
Ah ja.
En dan moet je nu even dat muziekje inzetten. Dan, dan, vidawin. Zin, zan, zolawin.
Zan, zin, zolawin. Dan, 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 dan. Ja, dat is hem.
Bam, padaba. Heb je hem ook gespeeld?
Nee.
Ja. Oh my god, wat een game. Ook weer een game vanuit het brein ontsproten van één iemand. David Jaffe, of Gaffy. De game... Het is niet een man die heel veel games heeft gemaakt. Echt voornamelijk God of War 1. Daarna is hij ook van de serie afgestapt. En mijn god, zo, dat is het echt wel waard. Jij bent niet zo van God of War, toch?
Nee, niet heel erg.
Heb je er iets van gespeeld?
Ik heb de 2018 gespeeld. De reboot, zeg maar. Die heb ik... Ja, dat is een zo'n game die ik tot 90% heb gespeeld en toen niet heb uitgespeeld.
Ja.
Maar die oude niet, nee. Dat heeft me nooit echt getrokken. Nee.
De oude liggen mij... meer aan het hart dan de nieuwe. Ik snap de nieuwe en een soort de euforie die daaromheen was. Maar de oude is gewoon recht toe recht aan. Het pretendeert niets meer te zijn dan wat het is. Het
gewoon een hele vette actiegame. Een
hele vette actiegame, maar wel met een soort... Maar het is niet brainless. Het is de verhalen... Het is echt een Griekse tragedie. Het is met name 1. Daar zou nou eens een remake van gemaakt moeten worden. Ja. Van God of War 1. Met nieuwe mechanics, zeg maar. Gewoon... Het is wat ik zo fijn vond van die games van vroeger, wat je ook zegt over Metal Gear 1. Die kan je gewoon in 8 uur uitspelen. Ja. Weet je, het is niet meer dan het moet zijn. Het is gewoon een perfect bonbonnetje.
Precies.
Gaming goodness. Ja. De stemmen zijn heel goed. De gameplay is lekker. Het is echt rauw en ruw. De muziek is geweldig.
Hmm.
Alles is geweldig aan God of War. En God of War... Ja, dat samen met Resident Evil 4 eigenlijk, dat waren voor mij echt de twee games van die generatie. Ja. God of War 2 is ook fantastisch. God of War 3 kwam daarna op de PlayStation 3 uit. Grafisch geweldig, maar slecht script.
Hmm.
Slecht script, ook een nieuwe director die het volgens mij niet zo begreep. De toon niet zo begreep. En niet zo interessant is deel 3. Maar ja, geweldig spel.
Ga ik spelen dan?
Ja, ik denk dat er op... je hebt wel een PS4, toch?
Ik heb een PS4.
PS4, op de, als je dan gewoon zo'n maandje even zo'n tier neemt.
Precies.
Dat je al die oude games kan spelen. Ja, 1 en 2. En 3 ook wel, hoor. Mm. Maar 1 en 2 echt zeer de moeite waard.
Ja, ik zit ook echt wel te denken om een PlayStation 5 toch te kopen. Omdat ik Final Fantasy 16 misschien wel wil spelen. Maar
misschien wel, die wil je wel spelen.
Ja, heel graag eigenlijk. Maar de reviews zijn ook weer een beetje gemixt. Maar ik wil eigenlijk gewoon echt heel
graag... reviews.
Ja, precies, dat vind ik ook. Maar ja, ik heb niks anders om naar te kijken. Ik probeer ook een beetje... Ja, niet al te veel over te lezen en te luisteren, want...
Je wilt geen exclusives voor de 5 die je zou willen.
Ja, nou, verder is er niks. Nee, precies. En hij komt waarschijnlijk, of hij komt sowieso nog naar PC. Dat is nog niet bekend wanneer. Het kan nog een half jaar duren, dus ik zou kunnen wachten. En anders heb ik een PlayStation 5 voor echt letterlijk eigenlijk 1 game. Want verder is er gewoon geen exclusive die ik echt moet spelen, zeg maar, op de PlayStation 5. Dus goed, dat terzijde.
Je kan wel die van mij lenen, alleen voor Final Fantasy, als je wil.
Dat
houdt mij een beetje van mijn Slay the Spire verslaving
Als je dan niet gewoon je PlayStation 4 uit de kast haalt, of heb je die niet
die
meer?
Die heb ik weer verkocht.
Ah ja,
ik
natuurlijk.
Al die shit. En daarna, dus kan ik even afkicken van Slay the Spire.
Nou, ik vind een plan.
Ja, maar Final Fantasy 16, dat heb je natuurlijk niet binnen 2 maanden uit.
Nee, nou,
dat is echt een half jaar werk.
Volgens mij valt het mee. Ja. Maar goed, ik moet even kijken. Inderdaad, ik bedoel, ik ga hem sowieso niet spelen voordat ik Tears of the Kingdom heb uitgespeeld.
Gaat ook nog even.
Twee mega grote games door elkaar spelen.
Dat werkt niet.
Vind ik ingewikkeld.
Dat werkt niet.
Maar goed, PlayStation 2 was mijn eerste PlayStation. Ik heb hem ook heel laat gekocht eigenlijk in de... Ik had ook zo'n slim, een zilveren slim versie. Mm-hmm. Echt super licht. Echt een soort heel klein doosje.
Ja.
Heel plat en klein. Wel grappig. Wel een leuke console om naar te kijken. En... ja, GTA. Dat waren de games eigenlijk. Toen begon mijn liefde voor GTA. Ik ben gek op GTA.
Mm-hmm.
En GTA San Andreas was de eerste die ik speelde. En dat vond ik echt zo vet toen. Ik weet nog heel goed dat ik toen voor het eerst in een trein stapte. En die trein kaapte en wegreed. En die trein die... Ik stapte dus in. Het was ergens heel vroeg in de game. En ik had er ook niet zo gek veel over gelezen. Ik wou gewoon een soort van voor het eerst echt ervaren. En dat die trein ging rijden. Die ging veel te hard. En op een heel recht stuk. Dan reed die echt de stad uit. Ik dacht, wow, we gaan echt de stad uit. En toen kwam er een redelijk scherpe bocht. En die trein, ja, die moest je echt onder controle houden. Maar dat deed ik natuurlijk totaal niet. Ze ging gewoon full speed door die bocht. Die vloog uit de bocht. Ergens midden in een bos op een berg. En ik overleefde dat. Maar ik had helemaal niks. Er was geen vervoer. Die trein die lag aan Diggelen. Dus we voelden het echt alsof ik een soort track door de woods moest maken. Totdat ik ergens in de verte een tractortje hoorde. En er was een soort oude man die op zo'n tractor door het Amerikaanse platteland reed. Ik trok die man natuurlijk van zijn tractor af. Hoppa, zoals dat gaat. En ik was ineens in een heel ander deel van de wereld. Met een dorpje waar ook weer winkeltjes waren.
Ja,
En ja, dat vond ik zo ongelooflijk vet. Echt die... Ja, echt een grote wereld met verschillende steden, met daartussen platteland. Nou ja, ik wist niet wat ik meemaakte.
Ongelooflijk, ja.
Ja, dus dat was voor mij wel echt de knaller op de PlayStation 2. En ook wat meer, zeg maar, wat interessantere, ook Japanse games. Ico, of Ico, hoe je het ook wil noemen.
Oeh, ja.
Ja, was ja. De PlayStation 2 ook.
Heb ik ook, ja. Die ben ik helemaal vergeten. Die speelde ik ook op
ook
PS2.
Echt heel indrukwekkend.
Wat een mooie game.
Heel mooi, heel sfeervol. Soms ook wel een beetje frustrerend. Ik heb hem nog een keer herspeeld en dacht ik, oeh, dit is toch ook best wel taai, met moeilijke camera standpunten en ja. Mechanics die, dat je denkt, oh, kom op, dat, ja. je, dat de game niet altijd doet wat je wil. Maar qua sfeer, muziek, verhaal, een soort van, ja, ook zonder spraak een heel verhaal vertellen, was ook best wel nieuw toen, zonder enige tekst of iets. Ja, precies. Ja, die kreten. Die zal galmen door die grote lege ruimtes.
Ja, echt een kunstwerk. Heb je het vervolg ook gespeeld?
En Shadow of the Colossus. Nee, die heb ik niet gespeeld. Maar ik heb The Last Guardian wel gespeeld. De derde. Die vond ik ook wel weer heel vet. Dat was PlayStation 4.
Als je, en ergerde je aan, bij The Last Guardian aan de... Die was technisch een beetje wonky toen hij uitkwam.
Nou ja, het een beetje hetzelfde probleem eigenlijk. De centrale mechanic daarvan was bijna dat je moest omgaan met het feit dat je een wezen had die niet altijd naar je luisterde.
Ja, dat is echt
Dus als je die rust vond om te denken, oké, dit is gewoon een beest en dat begrijpt niet altijd wat ik wil, maar ik heb het beest echt nodig, dan...
Ja, geduld.
Ja, precies. Toen kwam ik er wel echt in.
Heb je hem uitgespeeld?
Ja, ja.
Mocht je hem nog een keer willen spelen, dat is misschien een reden om PS5 nog te halen. Mm-hmm. Hij is in 60 frames per seconde.
Ah.
Een stabiele 60 frames per seconde
dat
op
is
de PS5.
Echt nice. Ja,
ja. Een soort patch. Hele rare patch. Want hoe zit het nou? Dat heeft Assassin's Creed Unity in Parijs ook op de PS5.
Ja.
Volgens mij is dat op de Xbox allemaal veel makkelijker. Als je dan zo'n oude Xbox One speelt, gaat hij in 60 frames per seconde.
Ja, volgens mij wel.
Bij de PS5 moet je dan allerlei rare trucs. Dan moet je, wat moet je nou doen? Ja, je moet de patch niet downloaden.
Oké. Okay.
Maar als je de disc erin doet, dan gaat hij meteen die patch downloaden. Dus dan moet je hem stoppen.
Nee.
En elke keer als je hem gaat spelen, moet je die patch stoppen.
Wat raar.
Dat is ook bij The Last Guardian zo. Zonder de patch draait hij 60 frames per seconde.
Bizar.
En er is ook een hele mooie remake van Shadow of the Colossus op de PlayStation.
Ja, precies.
Dat is ook echt heel mooi.
Ja. Ja. Nou ja, mooi systeem ook, PlayStation 2. Bizar veel games voor uitgekomen.
Ja.
Maar voor mij, ja, ook wat jij zegt, ik was toen ook aan het studeren. En ik had ook gewoon niet heel veel tijd om te spelen.
Ja.
Maar ik bleef toch heel veel gamen. En ik weet ook nog heel goed toen ik in Tilburg... Ik had altijd een abonnement op de Power Unlimited. Dat heb ik echt 10, 15 jaar gehad.
Mm-hmm.
En las ik altijd gewoon helemaal van A tot Z uit, elke letter... Maar toen begon ik ook weer iets meer Amerikaanse websites te lezen. En af en toe ook... toen ontdekte ik ook The Edge. Ook een gamingblad waar ik nog steeds op geabonneerd ben. Wat vergeleken met Power Limited echt... Kan je eigenlijk niet met elkaar vergelijken.
Nee,
The Edge is
anders.
Echt een... Ja, geweldig. Heel mooi vormgegeven. Heel mooi dik papier. En echt geweldige interviews. Echt diepte artikelen over games die al langer uit zijn. En super, echt een hele goede redactie gewoon, vind ik.
Ja, en het was vroeger ook echt, betekende het iets als de Edge een 10 gaf?
Zeker. Ja, en nog steeds wel.
Ja, een Edge 10 was echt... Ja.
Ja, zeker. Dus en ik weet nog heel goed dat ik een artikel las in de Power Unlimited. En ik dacht... Waarom lees ik dit nog? En toen heb ik hem weggelegd en nooit meer teruggekeken.
Ja, met alle respect voor de Power.
Zeker, nee. Want ik heb het ook...
Hun markt is gewoon heel erg, volgens mij, 12 tot 18.
Precies,
of zo.
Ja. En dat is ook heel goed. Dat heeft mij ook echt heel veel gebracht, hoor, de Power Limited.
Zeker, ik heb het ook heel veel gelezen.
Ja, en ook echt een goed blad. Maar ik was er voorbij, zeg maar. Ik was die 18 er voorbij en... Toen las ik eigenlijk meer over games dan dat ik ze speelde in die tijd.
Ja.
Om verschillende redenen. Maar goed, dat was een beetje deze generatie. Hè? Wat zullen we doen? We zijn al best wel ruim in de tijd. Zullen we het hier misschien...
Bij laten?
Even laten en dan volgende week...
Weer door met de generatie daarna.
Ja, de Wii, de Xbox 360, de PlayStation 3.
En de Wii.
Ja, precies.
En de Game Boy DS.
Ja, de DS. Ja.
Trouwens, nog één ding wat ik... neem je nog op? Lopen we nog? Wat ik nog wil zeggen over die magazines. Ik was dus, omdat ik zo'n eenzame Sega-nerd was, heel erg veroordeeld tot de Engelstalige magazine-markt. Mm-hmm. En je had de Official Sega Saturn Magazine.
Ah, ja.
Dat was dan het officiële Sega-blad. Maar dat was... Sega-blad. En dat was eigenlijk een heel goed tijdschrift. Ze waren wel heel radicaal.
Oh ja.
Van en elke issue weer waarom de Saturn beter is dan de PlayStation. En dan haalden ze ook echt voorbeelden aan van, nou, in deze game, weet je wel.
Oké, okay, heel specifiek.
In, even kijken of ik nog een voorbeeld kan bedenken. Dat, ja, bijvoorbeeld, er kwam een Resident Evil 1 versie van op de Saturn uit. Echt een half jaar na de PlayStation versie. En dan waren gewoon een paar effecten beter.
Oh ja.
Wat gewoon, omdat die developers, ja, die hadden gewoon wat meer tijd daarvoor. Dat betekent helemaal niet dat de Saturn beter was, maar van, ja, kijk, dit effect, als je dan met die shotgun, dan zie je de muzzle effect.
Maar was dit een officieel blad?
Dit was de officiële Sega Saturn magazine. Okay. Maar omdat Sega zo scheid had aan alles, lieten ze die mensen gewoon een beetje hun gang gaan. Ja. Maar die schreven wel, die hadden ook constant vetes en ruzies met elkaar, en maar op een hele speelse manier.
Ja.
En maar die maakte mij wel echt radicaal daarin. En, en daarna de DC, de Dreamcast tijdschrift. En ik vroeg me ook wat af. Dus ik woonde vlakbij Purmerend als kind. En dan lag dan alleen bij de ACO in het winkelcentrum. Lag elke maand die Sega Saturn magazine.
Ja.
Een klein stapeltje.
Ja.
En ik vroeg me altijd af, wie kocht dat nog meer?
Ja, dat had ik ook altijd met de Edge en met andere... andere bladen die ik kocht, dat ik dacht, ja, er zijn er inderdaad maar een paar. Maar ze zijn wel altijd op.
Ja.
Dat waren dan die paar freaks.
Ja, ik hing ook echt als zo'n aasgier in die ACO de dagen rond dat die kwam.
Precies,
ik vroeg, wanneer komt die? Ja, deze week. Ja. Elke dag ging ik dan naar die ACO om hem te kopen. En dat was dan echt mijn bijbel.
Ja ik had dat ook met de Edge. Die was ook alleen maar op de ACO, bij de ACO op het Centraal Station kon je die krijgen.
Ja,
heel weird. Heel specifiek. Dat er dan misschien een bedrijfsleider was die dacht, oh, dit is wel tof.
Ja,
want ook nu, als ik af en toe in de boekenwinkel ben en kijk bij de games, je hebt best wel wat retro-bladen, weet je wel? Met een soort van gefocust op verzamelaars en echt retro-stuff. Maar er is niet zo heel veel. En ook helemaal in het Nederlands. Je hebt nog wel volgens mij een ander Nederlandstalig blad. Een beetje à la, volgens mij had dat Gameplay. Of misschien is dat Belgisch, maar er is wel wat. Maar het is toch jammer. Echt een blad is toch eigenlijk heerlijk. En een heel goed medium ook om over games te lezen.
Je had vroeger ook nog een tijdschrift. Een Nederlands tijdschrift. Dat was altijd in pocketformaat. Ken je die nog?
Ja.
En wat ik leuk aan dat tijdschrift vond, dat rook heel lekker. Dat papier was heel, heel goed papier.
Heel lekker.
Ja. En dat was een goed tijdschrift.
Wat was dat ook alweer?
Dat heeft volgens mij niet zo lang gelopen.
Nee, was dat niet GMR of zo? Nee, goed, ik weet het niet meer.
Ja, was dat wel een tof boekje was dat.
Ja.
En ook nog iets wat ik toen, zeg maar, toen kwam ook het online lezen heel erg. Dat je online media ging verslinden over games.
Ja.
Ik zat heel lang op segaforum.nl.
Ah, okay.
En daar kwamen, er waren misschien 100 mensen lid van. Maar dat was ook echt een hechte community, was dat.
Postte je dan ook? Of was je echt alleen maar
aan het lurken? Ja, ik ging heel erg mee echt in discussies met elkaar. Omdat we natuurlijk allemaal van die eenzame Sega-nerds waren.
Een lekkere echo-kamer.
Echo-kamer. En misschien zijn er nog wel mensen die dit luisteren van het oude Sega-forum.
Ja.
En we gingen zelf zo ver. We ontmoeten elkaar.
Echt waar?
Ja, dan hadden we Sega meetings.
Ah, en dan, cute.
Echt heel cute. Dan huurden we een buurthuis af in Hilversum. En dan kwamen dus al die gasten met hun auto's, met daarin tv's.
Wow,
alle Sega consoles bij elkaar. En dan zaten we, en dan was dat de hele dag, zaten we daar te gamen met z'n allen. En toernooitjes te doen.
Wat vet, zeg.
En dan had één iemand weer iets uit Japan geïmporteerd. Dus dan kon je eindelijk die rare controller zien.
Ja, precies.
Of zo. En dat hebben we echt een paar keer gedaan. En dan wat ook een leuk, beetje awkward, weet je wel.
Ja.
Het was ook een beetje awkward.
Ja, want je kent elkaar natuurlijk
heel... Je kent elkaar niet.
En op dat forum heb je gewoon een soort band met waar je heel vrij...
En dan was het, en dan kwam er zo'n heel mager mannetje met wallen aan en een petje op.
Ja.
En dan dacht je, en dan van, hé, hey,
dat
is Yoda. Hé, jij bent Yoda, hé man.
Oh, legend.
Yoda is hier, jongens. En dat vond die jongen dan natuurlijk ook heel leuk.
Ja.
En uiteindelijk, dan zat je daar bij elkaar. En soms had je ook even van die eenzame momentjes. Dus dan was je helemaal naar Hilversum. Ik was dan met de trein, met een tas, vakantietassen vol die consoles. En hoopte ik maar dat ik het op iemands tv mocht aansluiten. En dan zat je dan soms ook een half uurtje gewoon in je eentje daar
te spelen.
We hadden ook een clan bij Fantasy Star Online.
Okay.
Een van de eerste online RPG's, waar ook echt een wereld voor me openging. Dat
was Dreamcast, toch?
Dreamcast, ja. Je logt in op je telefoonlijn. En dan speelde je gewoon met mensen over de hele wereld. En dan had ik zo'n keyboard gekocht dat je boodschappen kon typen. En dan hadden wij de Dutch Fantasy Clan.
Vet.
En dan spraken we af op het forum. Vanavond gaan we daar een raid doen.
Raiden.
Vet
man.
Ja, dat is ook nog wel een jaar echt een onderdeel van mijn leven. Was
heel
dat.
Vet. Ja.
En ook heel fijn qua, dan was er ook een subreddit, zeg maar. Mm-hmm. De Sega-markt. Dus kon je heel fijn dealen, want je wist gewoon dat iedereen te vertrouwen
Betrouwbaar
was.
Betrouwbaar. Gewoon met Yoda even.
Met Yoda even een dealtje.
Een dealtje leggen.
Ja, en Yoda was een interessante vormlid, want iedereen was vrij radicaal Sega-nerd.
Ja.
Maar Yoda had ook gewoon een PlayStation 2 en die nam het ook heel vaak op voor de ander. Dus Yoda was heel erg...
Verbindend, zoals de echte Yoda eigenlijk.
Ja. Hij maakte zijn naam waar en hij was ook altijd... Nooit wat je dacht. Altijd nam je het op voor ICO bijvoorbeeld. Ja. Dus wij weer, de PlayStation heeft hadden we nooit gespeeld. Weet je wel. En dan was hij, het nam je het, hij was heel een verbindende factor met de buitenwereld.
Mooi.
Was Yoda.
Ja. Vet.
Ja. En hij had altijd een petje op, weet ik nog.
Ach, wat een
bij
schat.
De Sega-meetings.
Wat een schat.
In Hilversum.
Ja.
Ja, dat wil ik nog even. Mooi. Shout-out naar de alle
Shout-out naar Yoda. Ja, we gaan het dan over de volgende generaties in de volgende afleveringen
Zeker.
Hebben. Want dit gaat gewoon... Het is waarde door een diep laag games. En dat is
Zeker.
Heerlijk.
Ja.
Maar we gaan nu even naar het nieuws.
Princess Peach krijgt eigen game die volgend jaar uitkomt. Remake Super Mario RPG komt in november. Metal Gear Solid Remake Collection komt in oktober. Microsoft verhoogt prijs Xbox Game Pass en Series console. Oh my god. Shenmue-maker Yu Suzuki's Air Twister komt in november naar consoles en PC. Wat leuk, dat wist ik helemaal niet. Baldur's Gate 3 release datum vervroegd op PC. Vertraagd op PS5. Ah... Kosten, budget, The Last of Us Part 2 en Horizon Forbidden West per ongeluk bekendgemaakt. Beide rond 200 miljoen euro. Sleutelfiguren aan het woord in Microsoft Activision rechtszaak.
Ja, dat was het nieuws. Princess Peach krijgt een eigen game die volgend jaar uitkomt. Ja, leuk. Princess Peach, eigen game.
Wat voor game?
Een side-scrolling platformer, zag het eruit.
Ja.
Met heel veel verschillende outfits en powers. En het was een vrij korte trailer, maar leuk dat ze Peach weer even in de spotlight zetten.
Prima.
Heeft volgens mij één hele awkward game gehad ooit op de... Volgens mij de Game Boy Color of Game Boy Advanced. Dus het wordt wel tijd dat zij ook eventjes...
Een eigen game krijgt.
Mag ook.
Maar daar zitten natuurlijk vast alweer multiplayer in. Ja, dat je ook met Mario...
Denk ik ook. Toad. Alhoewel dat in de trailer volgens mij niet zat. Maar ze trekken al die figuren wel weer uit de kast.
Wie kies jij eigenlijk altijd bij Mario? Volgens mij hebben we het hier al bij
Toad.
Mario Kart. Toad.
Ja.
Oh ja, ik in de platformers ook altijd Toad.
Oh, ja. Ja.
Ja,
ik eigenlijk altijd... We hebben het erover gehad, ja. In Mario Kart is het een nogal newbie-keuze. Maar ik hou gewoon van Toad. Gewoon een klein manneke.
Gewoon een klein manneke. Ja. Is leuk. Ja.
Remake.
Shy Guy ook. Shy Guy is ook leuk.
Ja, zeker.
Dat vind
ik
ook lief. Ja.
Ik ook Villager van in Mario Kart 8 doe ik ook vaak Villager, omdat hij een klein beetje op mij lijkt.
Oh, dat poppetje.
Ja.
Gewoon dat poppetje.
Gewoon het poppetje van Animal Crossing.
Ja, ja, ja.
Remake voor Super Mario RPG komt in november. Vind ik heel leuk, want ik heb Super Mario RPG nooit gespeeld. En,
Super NES, toch? Origineel.
Ja, super geliefde game. En die remake zag er heel tof uit. Was heel grappig, want die pixel art is super chunky. Dus er zijn heel veel details die mensen nooit hebben gezien. Er zitten allemaal soort cameo's uit andere games in de achtergrond.
Oh,
die dan in het origineel
nooit,
gewoon een paar blokjes geel.
Ja.
En dan zie je nu ineens van, het is die character. Dus
vet.
Heel leuk dat op die manier een soort van allerlei dingen uit de schaduw worden getrokken.
Super Mario RPG had toch zo'n isometrisch perspectief?
Ja, ja.
En dat het zogenaamd 3D
Precies.
graphics, maar dat waren dan scans.
Precies,
van 3D modellen.
Ja. Hele grappige eigen artstyle. Maar...
Grappige tijd was dat ook. Een paar games. Donkey Kong Country had het ook.
Ja.
Dus dat was een soort overgang naar 3D.
Precies.
Ingescande 3D beelden.
Wat ze konden op de SNES, dat deden ze. En volgens mij qua schrijven, volgens mij is het een heel tof geschreven game. Heel grappig en heel heartfelt en heel apart voor het Mario-universum. Ze hebben heel veel vervolgen gemaakt die allemaal nooit echt die status hebben gekregen. Volgens mij alleen de eerste is echt heel goed. Mm. Dat is wat ik heb begrepen. Maar die ga ik zeker wel spelen. Komt in november ook al uit. Dus dat is wel leuk, want Super Mario Brothers Wonder komt dit jaar uit. En Super Mario RPG komt ook dit jaar uit. Dus Nintendo had toch wel een paar, dingen in de sleeve verstopt. Pikmin 4 komt er ook aan.
Ook nog. Die
heb ik nooit gespeeld.
Grappig. Pikmin 1 en 2.
Ja. 4 zag ook wel heel tof uit. Goed, ja. Metal Gear Solid Remake. We hadden het er vorige week al even over, maar dat vind ik wel leuk. Komt in oktober.
Heel leuk.
Kun ik 2 en 3 ook spelen.
Ook maf, omdat 3 ook weer dus een remake van komt.
Ja.
Maar dit is de remaster.
Dit is remaster.
De remaster collection.
Sorry, ik heb remake opgeschreven, maar dit is remaster. Dus dit zijn gewoon de oude games opgepoetst.
Ja.
En dan komt er van 3 echt een remake waarbij ze de game van 0 af opbouwen. Al die remakes en remasters, het is wel echt duizelig van te worden soms.
Ja, ik hou er wel van.
Ik ook. Maar ik denk soms ook, stop die resources misschien in gewoon nieuwe games.
True.
Want we moeten ook blijven gaan, weet je wel. We kunnen niet, op een gegeven moment zitten we alleen maar 20 dezelfde remakes te spelen, jaar na jaar na jaar. Maar goed. Microsoft,
maar wordt het nog even daarover, wordt het niet een beetje, ik vind het ook wel weer een teken dat het medium volwassen wordt. Zoals Hamlet wordt ook nog steeds gespeeld, weet je wel. Dus op een gegeven moment, als het ding werkt of zo, dat je het steeds
Maar het is interessant, het is inderdaad een nieuwe vorm binnen het medium. Waar ik ben heel benieuwd hoe dat zich ontwikkelt. Of we over 20 jaar, weet je, de 7e versie van Last of Us aan het spelen zijn.
Ja,
weet je?
Een remake van een remake.
Ja, blijven die games gewoon gemaakt worden voor nieuwe hardware. Want het gaat altijd weer achterlopen. En het is niet, met films is dat niet zo. Want je hebt die originele versie met de originele acteurs in hun leeftijd, die kan je niet opnieuw maken.
Nee.
Dat wordt natuurlijk wel gedaan, maar dat is nooit hetzelfde. Maar hierbij kan je een game echt in de nieuwe tijd trekken. Dus heel vaak heeft een remake moet doen eigenlijk, is je het gevoel geven dat je de game speelt in de tijd, zoals je hem je inbeelde. Herinnerde, precies.
Ja.
Goed, Microsoft verhoogt de prijs van Game Pass en series consoles, behalve de PC Game Pass, moet ik daarbij zeggen. En ook omdat jij bezig bent met Xbox.
Ik had het nog even gezegd.
Ja, precies. Je gaat hem straks halen.
Ik ga hem straks kopen.
Waar ga je hem halen?
In Hillegom.
Hillegom, dat is ook echt zo'n marktplaatsplek.
Ja, echt zo'n marktplek.
Ik heb altijd marktplaatsbuurt, denk ik altijd. Ja. Dat is zo'n soort vaak een beetje net buiten de ring.
Ja.
En dan zo'n nieuwe wijk met keurige voortuintjes.
Ja, daar ga ik heen om hem te kopen. Dus ik moet er snel bij zijn en meteen die Game Pass doorgooien.
Precies, het is dus de vraag of die conversietrick nog werkt. Maar nu nog wel. Maar volgens mij 6 juli gaan die prijzen omhoog.
Oh, okay.
Maar ik eerlijk gezegd denk ik dat het nog wel blijft werken, maar ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Ja, dit kwam ik tegen. Shenmue-maker Yu Suzuki's Air Twister komt in november. Nou, console en PC, daar weet ik eigenlijk helemaal niks van.
Wat is het?
Laten we even een trailer kijken.
Ja. Space Harrier. Het is al best oud nieuws alweer.
Ja.
Zeg maar, vorig jaar was al een trailer. Oh ja, het is gewoon echt zijn oude shit. Space Harrier. Oh, dat kan zo vervelend zijn. Mensen die over games praten op YouTube. Eigenlijk wat wij nu ook doen. Dat kan ik zo niet. Dan wil je een trailer zien. En dan,
Tom van de trailer. Ja, dit is.
Oh ja, dit is gewoon echt een spiritueel vervolg op Space Harrier.
Ja, nou.
Ja, nou ja, leuk. Ik hoop dat hij weer even een hit kan maken. Ja. Yu Suzuki.
Ja. Nou, dit jaar nog. Dus ook weer dit jaar. Baldur's Gate 3 hebben we het al in een eerdere aflevering over gehad. Die wil ik heel graag spelen. Ik word echt steeds enthousiaster naarmate de release date dichterbij komt. Al is hij al heel lang uit in Early Access, maar ik heb hem nog niet gespeeld. Het is dus een game van Larian Entertainment. Een soort van ouderwetse stijl van games. Heel erg geïnspireerd op Dungeons and Dragons. Waarbij je een character hebt en door de wereld trekt met je party. En heel veel keuzes hebt. Elke situatie op je eigen manier kan benaderen. Hele diepe gameplay. En volgens mij is er 170 uur aan cutscenes. En is het volgens mij 5 keer de hoeveelheid tekst. 5 keer zoveel tekst als de Lord of the Rings series. Dus
het is echt ongelooflijk.
Ongelooflijk groot.
Het is de cutscenes, las ik, 2 keer heel Game of Thrones.
Ja.
Aan cutscenes.
Ja, precies. Bizar. En dat is ook omdat je zoveel keuzes hebt. Dus je ziet nooit al die cutscenes in één game. Waarschijnlijk, maar 20 uur als je 100 uur speelt.
En ze hebben toch vervroegd of verlaat om de concurrentie te vermijden met
vooral met Starfield, maar ook Cyberpunk expansion die uitkomt ook in september. Ja. Dus in september komt, dus er komt veel uit. Final Fantasy 16 is net uit en dan komt Baldur's Gate. Dus volgens mij 6 augustus, als ik het goed heb. En dan in september komen Starfield en de Cyberpunk 2077 expansion, die ook volgens mij heel erg vet is. Wat ik erover heb gezien en gehoord.
Goeie dingen, ja. Ik moet nog steeds deel 1 spelen, of gewoon Cyberpunk.
Vond ik toch wel heel, heel erg vet eigenlijk. Ja. Ik heb hem dit jaar gespeeld, of eind vorig jaar. Ik kan hem toch wel aanraden.
Ja, ik vond het begin ook wel heel vet. En, en Baldur's Gate 3, is dat een beetje iets als Diablo 4?
Nou ja, qua hoe het eruit ziet wel. Het is ook isometrisch, maar het is veel minder hack and slash. Het is, je bent veel meer aan het praten met mensen. En het is echt een RPG op de ouderwetse manier, zeg maar. Mm-hmm. Dus je gaat gewoon door de wereld en je komt bijvoorbeeld een gesloten deur tegen en er staat een dude voor en dan kan je ervoor kiezen om zijn problemen te gaan oplossen die ook weer tot andere problemen leiden. Of je kan hem gewoon neermappen en op die manier, maar dan is wel weer iedereen die hem kent boos op jou. Mm. Om het terecht. Maar even plat te zeggen. En terecht, want je kan niet zomaar iemand neermappen of doodslaan.
Niet. Ook niet in een game.
Nee, precies. Ja, misschien moet je gewoon de trailer kijken, want het is echt heel vet. En de eerste game die ik van hen speelde was Divinity Original Sin. De eerste die heb ik samen met Hannah op de bank gespeeld. Want je kan ze helemaal co-op spelen. Couch vet. Co-op. Vet. En dat is heel goed gedaan. Dus je kan allebei gewoon rond gaan lopen in de wereld, andere kant op lopen en dan ook weer samenkomen. En dat hebben ze ook heel goed gedaan met splitscreen. Dus als je verder bij elkaar vandaan gaat, kom je in splitscreen. Maar als je dicht bij elkaar blijft, dan is het gewoon groot scherm. Ja, echt toch wel heel veel zin in. Ook omdat ik echt best wel een D&D nerd ben, stiekem.
En is het dan ook met dice rolls? En zo?
Dat gebeurt achter de schermen, ja.
Vet.
Ja. Zover ik weet, misschien zie je die dice rolls zelfs wel. Het is echt, één opeens hebben echt de license van Wizards of the Coast, van Dungeons and Dragons. Dus ze kunnen echt alle monsters, ook de officiële D&D monsters gebruiken. En de setting. Ja, het ziet er echt heel goed uit.
Vet.
Kotsenbudget. Haha, ik zei kotsen. Kostenbudget, The Last of Us Part 2 en Horizon Forbidden West per ongeluk bekendgemaakt. Beide rond de 200 miljoen euro. En teams van volgens mij 300 mensen.
Ja, vind ik wel mee. Ik bedoel, het is veel geld.
Veel geld, maar vond ik ook.
Ja.
Dacht ook,
Het is een beetje hetzelfde budget als een Marvel film.
Ja, precies. Ja, gewoon dik vet.
En hoezo per ongeluk zet iemand
Nou, dat heeft een beetje te maken met het volgende nieuwsitem. Want er is dus een grote rechtszaak bezig van de FTC, de Amerikaanse waakhond op bedrijven. Daar gaan we verder niet heel erg op in hoor, maar zij brengen allerlei stukken uit als bewijsmateriaal. En toen hebben ze dus een A4'tje met die bedragen erop uitgebracht, maar dat was niet goed doorgestreept. Dus ze hebben heel veel van die documenten, die maken ze dan onleesbaar. Maar dat was hierbij niet goed gedaan. Dus iemand heeft gewoon met een stift het eroverheen gegaan, maar je zag gewoon de getallen er doorheen. Dus op die manier per ongeluk. En die rechtszaak is nu nog steeds bezig. Er zijn allerlei goede media om dat te volgen. Het is heel interessant om te volgen, maar too much om nu op in te gaan. Ik kan nog wel aanraden, Bastiaan Vroegop is een Nederlandse gamejournalist. Die heeft een nieuwsbrief Gamepraat en daarin heeft hij in zijn laatste editie het goed uitgelegd even van wat er precies aan de hand is.
Heel goed.
Dat zou je kunnen uitchecken.
Ja.
Dat was het voor het nieuws.
Dat was de nieuws.
En dat was het ook voor deze allerlangste aflevering ooit, Maarten.
Wauwie. Wauwie. Mensen. Fijn dat jullie er nog zijn.
Ja, ik hoop dat jullie er nog zijn.
Ja, en we gaan volgende week weer lekker verder met de PlayStation 3, Xbox 360 en Wii en DS.
En de Wii U natuurlijk.
En de Wii U.
Hoe kan je hem vergeten?
Ja, de tragische Wii U.
Tot volgende keer,
tot volgende
lieve
keer.
Mensen.
Ciao, ciao.
Doei.
Bye-bye. Bedankt voor het luisteren naar de Maarten en Kees Videogame Show met Maarten Heijmans en Kees Groenteman.
Wij zijn als show en afzonderlijk te vinden op onder andere Instagram, Twitter en TikTok.
Voel je vrij om de podcast overal te volgen en een mooi aantal sterren te geven.
Daarmee help je ons enorm.
Muziek en montage door Kees Groenteman.
Artwork is van Hannah Gilhooly.
Tot de volgende show.